Goedemorgen, broers en zusters. We zijn weer verder met de studie en wel over de eindbestemming van de mens. En inderdaad, de eerste brochure is verschenen, die ligt ook op de boekentafel. En die heeft als titel Heeft de mens een onsterfelijke ziel? En als je ook kijkt op de kaft, dan zie je ook een middeleeuwse voorstelling van een vrouw die komt kijken bij haar man die sterft. En dan zie je ook, als je goed kijkt, terwijl ze een kaars in haar handen houdt, een hele grote kaars, dat ja, een ziel als het ware haar mans lichaam verlaat en dat een engel daarboven is die die ziel aanneemt. En als het ware zoals men in de middeleeuwen en nochtans nog steeds gelooft, die ziel zou dragen naar het paradijs in de schoot van Abraham. Ja, we hebben vele keer gezien dat dat niet inderdaad correct is. En dat de mens geen onsterfelijke ziel heeft, maar dat hij een ziel is. En dat hij, als hij sterft, dat hij dan geconfronteerd wordt met de dood. En dat hij rust en ter grave wordt gedragen. En dat hij rust in het graf. Totdat. We zullen deze studie vervolgen. En ik wil met u vandaag aansnijden het onderwerp: waar zijn onze doden? En ook de volgende keer zal ik die brochure meenemen waar we vandaag iets uit nemen. En waar zijn onze doden? Dat is een vraag die ook in die, wat eigenlijk de titel zal zijn van de brochure die hierop volgt. Ook daar zult u weer een middeleeuwse voorstelling op de kaft zien. Ik ben benieuwd als u die middeleeuwse voorstelling van de volgende keer ziet, of u die dan herkent waar eigenlijk over die voorstelling gaat. Dat is wel leuk. Goed, de vraag waar zijn onze doden is een vraag die al veel is gesteld en die velen bezighouden. En af en toe dringt bij ieder mens die vraag zich op als die geconfronteerd wordt dat er iemand uit zijn omgeving is heen gegaan. En dan sta je daar, en meestal als het echt begrafenis weer is, dat net als vandaag, dan is het zo triest en zo grauw en dan regent het een beetje. Je staat er bij zo'n geopend graf, dan vraag je je vaak af van, zie ik hem of haar nou nog wel terug in de eeuwigheid? En waar is hij of zij? Waar is ze gebleven? Nou, we zullen zien dat in ieder geval als iemand sterft, en met nadruk als een ongelovige sterft, dat hij dan niet gaat naar de hel. En ik wil in het bijzonder vanmorgen stilstaan erbij van als een ongelovige sterft, gaat hij dan, zoals de traditie en de kerken altijd leren, gaat hij dan naar de hel? Wordt hij daar dan al gepijnigd? En u beseft al dat we daar ook een vooruitlopen op dat verhaal van die rijke man en die arme Lazarus. En u weet uit die geschiedenis dat die rijke man zich dan bevindt, zoals de traditie ook leert, in de hel, waar hij ook pijn lijdt in een vlam. Goed, we weten ook dat vele schilders, ook op heel veel doeken, ja, die hel hebben uitgebeeld. En dat je dan ook ziet dat mensen daar worden gepijnigd. En dat je daar dan vaak een hele middeleeuwse voorstelling ziet van de hel. Maar ook tot op de dag van vandaag, tot welke kringen of kerk je ook begeeft, men zal toch altijd dat zonder meer opschrijven dat ongelovigen na hun sterven naar de hel worden verwezen, voordat zij op de dag van het laatste oordeel door God verwezen zullen worden naar de tweede dood, de pool des vuurs. En dat is wel een hele donkere kijk uiteindelijk op het hele gebeuren en de eindbestemming van de mens. Dat geeft wel heel weinig hoop. En we zullen met elkaar op deze dagen controleren, proberen te onderzoeken of al deze zaken inderdaad zo zijn. Daarom vandaag en ook volgende keer gaan we dieper in op de vraag, waar zijn onze doden? En deze keer zullen we zien, ongelovige gestorvenen zijn niet in de hel. De gestorvenen zijn in het graf. Maar we zullen ook vragen, waar zijn de gelovigen dan? Waar zijn die dan? Daar zullen we de volgende keer bij stilstaan. En we zullen stilstaan bij de Bijbel en de Bijbelse woorden die de Bijbel gebruikt. En die in de Statenvertaling in de NBG worden gebruikt om aan te geven waar de doden zijn. Of ze nou gelovig of ongelovig zijn. En dat zijn de woorden Gehenna. Dat is een Grieks woord dat zowel in de NBG als in de Statenvertaling door hel is vertaald. Komt een groot aantal keren in de schrift voor. Verder zullen we dan moeten stilstaan bij het woord Sheol, het oud-testamentische woord, en de Griekse vertaling van Sheol Hades. En we zullen toch die tekst plaatsen waar die woorden in worden gebruikt, moeten nagaan om die om een antwoord te krijgen op de vraag, waar zijn de doden? Ja, als de orthodoxe opvatting waar zou zijn dat de ongelovige gestorvenen naar de hel zouden gaan bij het sterven, waar ze zouden worden gepijnigd, dan zou de apostel Paulus daar toch wel uitvoerig over moeten spreken. Want de apostel Paulus is toch bij uitstek Gods aangewezen dienstknecht om Gods boodschap aan de heidenen bekend te maken. Zoek maar eens op 1 Timotheus 2 vers 7. Wat zegt Paulus in 1 Timotheus 2 vers 7 van zichzelf? Hij zegt: ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld. Ik spreek waarheid en geen leugen, als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid. Hij is dus de leermeester die daartoe is aangesteld als verkondiger en als een apostel. En hij zegt: ik spreek de waarheid en ik lieg niet. Maar als het voor de apostel Paulus dus vast zou staan dat de hel een plaats is van kwelling, waar de ongelovigen als onsterfelijke lichaamsloze zielen zouden heen gaan, en dat de prediking van hel en verdoemenis eigenlijk de essentie zou zijn en de kern zou zijn van de evangelieboodschap, dan zou de apostel Paulus ons dat toch moeten onderwijzen. Paulus schreef totaal 14 brieven. En als je gaat naar de handelingen, dan kom je nog eens een keer totaal 12 toespraken van hem tegen. Wanneer spreekt hij over Hades? Nou, hij spreekt maar over. Maar één keer over de Hades. U zult zeggen, hij spreekt maar één keer over de Hades? Dat kan toch niet? Nou, sla de Griekse concordantie er maar op na. Paulus spreekt maar één keer over Hades in 1 Korinthe 15. Zoek het maar eens op, 1 Korinthe 15. Namelijk vers 55, daar spreekt hij over Hades en verder nergens meer. En in 1 Korinthe 15 vers 55, daar vind je die bekende woorden: dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Zelfs deze ene keer dat Hades in de grondtekst voorkomt is zeer twijfelachtig. Want vele handschriften zijn maar enkele handschriften die bij de tweede keer als in deze tekst voorkomt dood, dat er staat Hades. Er zijn ook heel veel handschriften die hebben dood, Thanatos, waar is uw overwinning? Dood, Thanatos, waar is uw prikkel? Alle handschriften hebben bij de eerste keer het woord dood, hebben ze Thanatos staan. Alleen sommige handschriften hebben bij de tweede keer, als in deze tekst dood voorkomt, Hades staan. Maar het is dus twijfelachtig. Maar goed, als we ervan uitgaan dat hier dan Hades zou staan, dan spreekt Paulus dus maar één keer over Hades in al zijn brieven, in al zijn toespraken. En hij haalt hier Hades nog aan op een hele positieve manier, namelijk dat dood en graf, want zo moet je het dan gaan vertalen. En je zult ook zien dat de Statenvertalers dat ze ook hebben vertaald. Dood, waar is uw overwinning? Graf, waar is uw prikkel? Dan moet je dat zo vertalen. Dat is ook Hosea, dat is een aanhaling uit Hosea. Zoals ook Hosea het gebruikt. Maar hij haalt dus op positieve wijze aan dat dood en graf overwonnen zijn. En dat dat geschiet op het moment dat de opstanding plaats heeft. Ja, de hele context van 1 Korinthe 15 gaat over dat glorierijke thema van de opstanding. Verder spreekt de apostel Paulus nergens over Hades. Ook niet over zijn Hebreeuwse equivalent Sheol. Maar u zult misschien zeggen, ja, maar Paulus zou toch wel uitvoerig over hel en verdoemenis moeten spreken, want dat is toch de kern van het evangelie, zoals de orthodoxen ons toch leren, over pijniging dan. Of eeuwige pijniging, zult u misschien vragen. Nee, ook niet. Maar er zal toch wel een ander woord zijn dat hij gebruikt. Gehenna dan. Een andere Griekse woord, dat overal hier in de NBV en ook in de Statenvertaling is vertaald met hel. Gebruikt dan de apostel Paulus ergens het woord Gehenna? Nee, ook niet. Paulus spreekt niet over de hel. Hij neemt dat nooit in de mond. Hij spreekt niet over Hades, hij spreekt niet over de Sheol, hij spreekt niet over de Gehenna, hij spreekt niet over eeuwige pijn, hij spreekt niet over knersing der tanden, de vurige oven, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hij spreekt daar niet over. Geen één keer. En dat geeft toch te denken. Dat geeft aan dat het niet de kern is van de evangelieboodschap van onze dagen. Die woorden die we nou net allemaal noemden, waar komen we die tegen? Bij welk evangelie? Bij het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Dat aan het volk van Israël door de Heere Jezus Christus werd gepredikt. Een evangelie wat later ook, dat hebben we het tweede jaar gezien, uiteindelijk in de voleinding van de Aion ook gepredikt zal worden, niet alleen aan Israël, maar ook aan de omringende volken in de Oekumene. Weet u nog wel, dat woord Oekumene? Ook daar zal, volgens de Heer Jezus in Matthäus 24 vers 14 zegt hij dat, hè, zal aan al die volken rondom Israël in de Oekumene het evangelie van het Koninkrijk worden gepredikt. En daar is dat een heel sterk element. De vertaling van Gehenna door hel is een vertaling die ons op het verkeerde been zet. En we zullen vandaag zien dat men beter dat woord Gehenna onvertaald had kunnen laten. Ja. Gehenna komt 12 keer in het Nieuwe Testament voor. 11 maal spreekt de Heere Jezus daarover en 1 keer wordt het gebruikt door Jacobus. Jacobus die zijn brief schreef aan wie? Aan de 12 stammen Israëls die in de verstrooiing zijn. Hé, dat is toch wel bijzonder. 12 maal komt Gehenna in de Bijbel voor. En de enige die naast de Heere Jezus over de Gehenna spreekt is Jacobus en die schrijft uitgerekend zijn brief aan die 12 stammen van Israël in de diaspora, in de verstrooiing. Dat woord, dat 12 maal voorkomen en die 12 stammen, ja, dat zit natuurlijk aan elkaar vast. Het verbindt het woord Gehenna dus heel nadrukkelijk aan het volk van Israël. En eigenlijk als de Heer Jezus het gebruikt, en die ene keer dat Jacobus het gebruikt, wat moeten we dan eigenlijk doen als wij willen begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt? Dan moeten wij eigenlijk ons verplaatsen in het gedachtenleven van een Israëliet in de dagen van de Heer Jezus. Want het was natuurlijk wel zo als de Heer Jezus daar stond te spreken, of als Jacobus dan in zijn brief dat woord Gehenna gebruikt, dan is het natuurlijk wel zo dat de geadresseerden van die brief en dat de scharen die naar de Heer Jezus luisterden heus wel begrepen hebben waar de Heere Jezus het over had. En had de Heere Jezus het dan over de middeleeuwse hel? Of had hij het over iets anders? Maar laten we eens vanuit het Oude Testament eens gaan kijken wat de scharen hebben gedacht toen de Heere Jezus sprak over de Gehenna. Want het woord Gehenna is een overzetting in het Grieks van het Hebreeuwse woord Gehinnom. En dat betekent eigenlijk dal van Hinnom. In het Grieks werd het Gehenna, in het Latijn Gehinnom, in het Hebreeuws Gebenhinnom, dat ook vaak vertaald wordt als dal van de zoon van Hinnom. En waar lag dat dal dan? Nou, dat dal lag ten zuidwesten van Jeruzalem en vormde een gedeelte van de grens tussen Juda en Benjamin. Zoek dat maar eens op in Jozua. In Jozua. Daar komen dat dal van Hinnom daar komen we de Gehenna voor het eerst tegen in de Bijbel. In Jozua 15 vers 8. Jozua 15 vers 8. En zult u zien dat er een grens daar liep. Jozua 15 vers 8. Vervolgens liep de grens op naar het dal Ben-Hinnom, naar de zuidelijke berghelling van de Jebusieten. Dat is van Jeruzalem. Dan liep de grens op naar de top van de berg die westelijk tegenover het dal Ben-Hinnom aan de noordelijke uiteinde van de vallei daar Refaïten ligt. Hé. Hey. Ja, Gehenna of Gehinnom of Ge-Ben-Hinnom, dat is dus een geografische plaats op aarde, een dal ten zuidwesten van Jeruzalem. Dat kon je zo op de kaart aanwijzen. Als je in de dagen van de Heer Jezus de weg vroeg en je zegt, ik moet naar Gehenna, dan kon je zo de weg wijzen. Moest je naar het zuidwesten gaan. En de scharen die de Heer Jezus over de Gehenna hoorde spreken, wist dus ook direct waarover de Heer Jezus het had. Maar wat kenmerkte dan deze plaats waardoor de Heer Jezus dit dal in zijn toespraken zo beeldend kon gebruiken? Nu, aan dit dal zit een hele geschiedenis vast. Dit dal was niet alleen verbonden aan de vallei van de Refaïten. U weet misschien nog wel de reuzen van Genesis 6, hè, die zich voor en ook na de zondvloed zich met de mens verbonden, met geslachtsverkeer tussen engelen en dochters van mensen, waaruit ja, mannen van naam, zegt de Bijbel, beroemde figuren werden geboren die in alle mythologische verhalen over heel de wereld steeds maar terugkomen. Maar heel bijzonder ook, dit dal is verbonden met het offeren van de kinderen aan de Moloch. En ook die afgoderij van de Canaanitische volkeren zit vast aan die verering van die Refaïten, die reuzen. Ja, hier in dat dal offerde Agas, koning Agas en ook later koning Manasse, hun zonen aan de afgod de Moloch. Zoek het maar eens op in 2 Kronieken 28. 2 Kronieken 28. Je kunt een hele studie maken door die hoofdstukken wat uitgebreider te lezen in Kronieken. En natuurlijk ook weer in Koningen, want dat is het parallelgedeelte. Vaak vind je de geschiedenissen die je in Kronieken vindt ook in Koningen weer net zo terug, maar dan weer uit een ander perspectief. Maar in 2 Kronieken 28 vers 3 staat: ja, hij ontstak offers in het dal Ben-Hinnom en verbrandde zijn zonen met vuur in overeenstemming met de gruwelen der volken die de Heere voor het aangezicht van de Israëlieten had verdreven. Dus de Canaanitische volkeren in Canaan, die deed dat al, en je ziet dat Israël is een afgoderij die gruwelijke afgodsdienst overnam en dat ze hun zonen met vuur verbrandden. Ook in hoofdstuk 33, zoek maar op, 2 Kronieken 33 vers 6, vind je dat nog een keer? Zowel Agas als Manasse bezondigden zich hier aan. 2 Kronieken 33 vers 6. Ja, hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal Ben-Hinnom en liet zich in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij en toverij, en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel dat kwaad is in de ogen des Heeren en krenkte hem daardoor. Ja, je ziet, het is een die hele gruwelijke afgodsdienst van het offeren van kinderen zit helemaal verweven met occultisme. Het is een occult gebeuren. Het is in en in is het demonie waar deze koningen, Agas en Manasse, zich aan overgaven. Een afschuwelijke afgodsdienst die deze Canaanitische volkeren hadden en die later door Israël werden overgenomen. Het waren natuurlijk de profeten die daartegen begonnen te ageren. Gods dienstknecht. En dat was met name de profeet Jeremia, die tegen deze Baaldienst, want dat was het uiteindelijk, tegen deze Baaldienst, optrad. Zoek het maar eens op in Jeremia 7. Jeremia 7. Vers 30. Tot en met 32. En ook daar kan je weer veel uitgebreider in Jeremia 7 daarover lezen. Maar dat moet u thuis maar doen, daar heb ik geen tijd voor. Maar in Jeremia 7. Daar predikt Jeremia in vers 30. Want de kinderen van Juda hebben gedaan wat kwaad is in mijn ogen, luid het woord des Heren. Zij hebben hun gruwelen geplaatst in het huis, dat is de tempel, waarover mijn naam is uitgeroepen om dat te verontreinigen. En zij hebben de hoogte van Tofet gebouwd, die zich in het dal Ben Hinnom bevinden, om hun zonen en dochters met vuur te verbranden, hetgeen ik niet geboden heb, en wat in mijn hart niet is opgekomen. Daarom zie de dagen komen, luid het woord des Heren, dat niet meer gezegd zal worden Tofet en dal Ben Hinnom, maar Moorddal. En men zal in Tofet begraven bij gebrek aan plaats. Ja, de lijken van dit volk zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot voedsel strekken, zonder dat iemand ze verjaagt. In dat dal van Hinnom vertelde Jeremia dat daar dus de hoogten van Tofet werden gebouwd. Dat waren hoge altaren, waarop dus die kinderen aan de Baal werden geofferd, waar ze met vuur werden verbrand. Tofet in het Hebreeuws betekent ook brandplaats. En hier zien we dus heel duidelijk de relatie van dat woord Gehenna met het woord vuur, waar die Jezus, als hij over Gehenna spreekt en de schade voor de Gehenna waarschuwt, steeds ook dat vuur, dat onuitblusbare vuur, dat eeuwige vuur, aan koppelt. Ja, door deze profetieën van Jeremia kreeg ook de Gehenna de betekenis onder Israël van de plaats des oordeels, want hier, zegt Jeremia, zullen lijken liggen. Lijken liggen van wie? Van het volk van Israël. Als gevolg van een oordeel des Heren. En hun lijken hebben daar gelegen in het verleden. Maar hun lijken zullen daar ook in de toekomst liggen. Want dit is dubbele bodemprofetie. Het heeft een vervulling gekregen. Uiteindelijk in de dagen van Jeremia. Maar het zal ook een vervulling krijgen in de toekomst. En daarover spreekt de Heer Jezus dan, dat hij waarschuwt, met deze hele achtergrond uit het Oude Testament, als Israël de zoon des verderfs, als Messias aanvaardt en het volgt, en later de Heer Jezus wederkomt en zijn volk oordeelt. Het oordeel over Israël zal plaatsvinden na de grote verdrukking bij Christus' wederkomst. In Jeremia 19 vind je ook weer dat Jeremia hierover spreekt. Jeremia 19 vanaf vers 4. Daar staat: omdat zij mij verlaten, deze plaats ontwijdt, en daarvoor andere goden die zij niet gekend hebben, offers hebben ontstoken, zij hun vader en de koningen van Juda, en zij deze plaats met het bloed van onschuldigen hebben vervuld, en zij de hoogte van de Baal gebouwd hebben om hun kinderen als brandoffers voor de Baal met vuur te verbranden, iets wat ik niet geboden nog uitgesproken heb en wat mij niet in de zin is gekomen. Daarom zie, de dagen komen, luid het woord des Heren, dat deze plaats niet meer zal genoemd worden Tofet en Dal Ben Hinnom, maar Moorddal. Uitgieten zal ik te deze plaatsen wat Juda en Jeruzalem beraadslaagd hebben. Ik zal hen voor hun vijanden doen vallen door het zwaard en door de hand van wie hen naar het leven staan. Ja, ik zal hun lijken aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds der aarde tot voedsel geven. Een oordeel wordt hier aangekondigd. Ja, verschrikkelijk, die hele Baaldienst. Als we daar een voorstelling van maken, dan schrik je er gewoon van. Dat mensen zo gedemoniseerd kunnen worden dat ze zelfs hun eigen kinderen zo op zo'n manier offeren en met vuur verbranden. Het was gelukkig koning Josia die een einde maakte aan deze gruwelen. Want het is echt gruwelijk. Dat lees je heel uitgebreid in 2 Koningen 23 vers 10. En het is onbegrijpelijk dat deze koning Josia, die notabene een vader had, die de meest slechte koning was van eigenlijk van al Israëls koningen, die dit allemaal diende en zo eigenlijk het satanisme gewoon volgde, dat deze koning Josia eigenlijk zo rein was. Dat was eigenlijk onbegrijpelijk. Dat zo'n goddeloze koning zo'n godvruchtige zoon voortbracht. Maar deze koning Josia die maakte korte metten hiermee. En lees je heel uitgebreid in het hele 23e hoofdstuk van 2 Koningen. En ik lees u alleen vers 10. Wat deze Josia deed. En hij verontreinigde de Tofet. Dat in het dal Ben Hinnom lag. Opdat niemand meer zijn zoon of zijn dochter voor de Moloch door het vuur zou doen gaan. In heel het hoofdstuk 2 Koningen 23 krijgen we een gedetailleerd verslag van de enorme opruimactie van Josua. Hij vernietigde in het hele gebied de altaren, de beelden, de gewijde palen. Hij vulde de gewijde plaatsen daar met mensenbeenderen en maakte op die manier die plaatsen onrein, om daar nog die afgoderij te bedrijven. Hij maakt het ongeschikt. Hij ruimt ook echt op hoor, want in vers 20 staat, hij slachtte al de priesters der hoofden die daar waren op de altaar en verbrandde daarop mensenbeenderen. Daarna keerde hij naar Jeruzalem terug. Hij maakte korte metten. Die priesters werden geslacht op hun eigen altaar. Dit is dus de Bijbelse achtergrond van, en ook de geestelijke achtergrond van Gehenna, het dal van Hinnom. Het spreekt van vuur, het spreekt van oordeel en van het toekomstig oordeel over het volk van Israël. Een Israël dat in de toekomst weer zal knielen, maar dan zal knielen voor het beeld van het beest. Dat zijn merkteken zal dragen en dat tot aanbidding van de draak van Satan zal komen in het laatste der dagen. Toch zijn we er nog niet helemaal, want in latere tijden is dat dal van Hinnom geworden de officiële vuilnisbelt van Jeruzalem. Daar werd in latere tijden al het afval van de stad samengebracht en met vuur verbrand. Alles werd daar verzameld. Hè? Bij ons in Leiden had je vroeger dat de kraakwagen, noemden ze dat in de volksmond, de kraakwagen kwam voorbij. Nou, dan werd alles buiten gezet wat je over had en werd meegenomen. Nou, dat moet je maar voorstellen. Ze werden karrevrachten als het ware afgevoerd richting de vuilnisbelt in het dal van Gehinnom. En op die vuilnisbelt, daar werkten mensen. Allerlei mensen, net als tegenwoordig ook op de vuilnisbelt. Hè. In feite, tegenwoordig is daar een hele industrie geworden. Afvalverwerking, Rijnmond, en dan noem maar op. Dat spreekt mij dan een beetje aan. Die hebben dan een Rijnmond, die zal het ook wel zo heten. En dan afvalverwerking, huppel de pup. Maar, ja, daar werken talloze werknemers. Die tot taak hebben om al dat afval te scheiden, te zorgen dat het vergaat. Daar zijn ze mee bezig. En ook in die tijd was dat zo. Ze gebruikten daarvoor iets wat wij niet meer zo kennen, hoewel, als je lucifer pakt, dan doe je hem daarmee aan. Dat zwavel, zit zo'n zwavelkopje op. Nou, ze gebruikten zwavel, zilver. Hè? En ze zorgden met dat zwavel en dat zilver dat de boel in de brand werd gestoken. En dat al het afval dus dat afval werd verbrand. Dat vuur op die vuilnisbelt, dat doofde niet. Daar zorgden die werkers wel voor. Dat moest brandend blijven. Het was een onuitblusbaar vuur, daar heb je het. Want Jezus gebruikt daar dus in feite dat beeld van die vuilnisbelt voor. Onuitblusbaar vuur, een eeuwig vuur, brand maar door, zit geen einde aan. Het is permanent. Zo waarschuwt hij ook in de toekomst voor de Gehenna. Het vuur zal niet worden gedoofd. Ook spreekt hij dan niet in diezelfde taal over het onuitblusbare vuur, maar hij spreekt ook over de worm. De worm die niet uitsterft. De worm die niet sterft. Ja. Kennen wij die worm? Jawel, jawel. U hebt allemaal een groene bak. En ik denk ook hier in Rode een bruine bak. Tenminste in Leiden hebben we dat wel. Een groene bak en een bruine bak. En er wordt dus helemaal geleerd dat je je afval moet scheiden. En heeft u wel eens in de zomer bij warm weer, als die bak daar in de brandende zon 2 weken heeft gestaan, en is van afvalverwerking zeggen ze ook, wij gaan nog op vakantie, heeft u dan wel eens gekeken in die bruine bak? Nou, dan vindt u daar de wormpjes, of niet? Ze kruipen er soms zelfs uit. Allemaal van die witte wormpjes. En waar ze vandaan komen, ik weet het niet, maar binnen de kortste keren stikt het ervan. Het krioelt ervan. Ja, inderdaad, die worm sterft niet uit. En die moet je maar voorstellen op je vuilnisbelt van Jeruzalem. Vond je ook die wormen? Die afvalresten. Wat zullen wij ook hebben? Ook een hele volle bruine bak. Nou, vroeger hadden ze dat ook hoor. Afvalresten, etensresten blijven over, enzovoort. Nou, die wormen, die vermeerderen zich en die zijn er maar mee bezig. En die eten zo'n heel karkas ook binnen de kortste keren ook helemaal kaal. Er blijft niks van over. Daarom heeft Jezus het ook zo beeldend voor zich. Als hij over dat onuitblusbare vuur van de Gehenna spreekt. En ook over die worm die niet sterft. Ook Jesaja die spreekt over dat toekomstige oordeel van Israël. Als dat plaats heeft bij de wederkomst van Christus. Laten we dat maar eens lezen. In Jesaja 66. Jesaja 66 vers 23. Want Jesaja had het daar al over. Over die vuilnisbelt. En de Heer Jezus haalt het aan. Eigenlijk in zijn predikingen. Jesaja 66 vers 23. Dan krijgen we een licht hoe dat zal gaan als Christus is wedergekomen en zijn koninkrijk heeft opgericht, wat 1000 jaar zal duren. Dat staat er in vers 23, en het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Heer. Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen die van mij afvallig geworden zijn. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitdoven en ze zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen. We zien hier dus dat delegaties. Jesaja 66, ja, vers 23. Daar zie je dus dat delegaties uit heel de wereld komen naar de Heere der Heren, de Koning der Koningen, om een officieel bezoek aan hem te brengen in Jeruzalem, om voor zijn troon te staan, voor zijn troon te knielen, en bij hun bezoek aan Jeruzalem, waar de troon van de Heer Jezus Christus zal staan, gaan ze bij hun bezoek ook een bezoek brengen ten zuiden van Jeruzalem, in het dal Ben Hinnom, Gehenna. Het moorddal. En in dat moorddal, daar liggen de lijken, zegt Jesaja, van die Joden die de Heere Jezus afvallig zijn geworden. Wanneer zijn ze de Heere Jezus afvallig geworden? Dat is de afval waar de Bijbel over spreekt. Ook in het Nieuwe Testament. Wie valt af? Israël valt af. Eerst komen ze door de prediking van Elia tot geloof, maar daarna komt de verleiding. De zoon des verderfs openbaart zich als de Messias en de afval komt, predikt apostel Paulus in 2 Thessalonicenzen 2. En later worden deze afvallige geworden Joden bij de wederkomst van Christus als een orde des Heren gedoopt. En hun lijken liggen ten zuiden van Jeruzalem daar in het moorddal als een orde des Heren. En ze liggen daar als een waarschuwing voor alle mensen in die tijd. Een waarschuwing om de Heere trouw te zijn. Dat de Heere korte metten maakt met je. Als je hem ook afvalt en niet voor hem knielt en hem de eer geeft. Laten we er wel acht op geven, hè. Hier wordt gesproken over lijken die daar liggen. Daar liggen geen lichaamloze zieltjes die daar gepijnigd worden. Dat beeld vind ik hier niet. Ik vind hier lijken van mensen die gedood zijn.
Ja.
Je vindt hier geen ongelovige zieltjes die hier bewust voor eeuwig worden gepijnigd in een vlam. Nee, daar klopt eigenlijk niets van. Goed, dus we hebben gezien dat de Gehenna is dus een eigen naam van een aanwijsbare plaats ten zuidwesten van Jeruzalem, waar dus in de toekomst zelfs, en daar spreekt de Heer Jezus over, daar waarschuwt hij voor, de lijken zullen liggen van de afvallig geworden Joden. Die dus, wat hebben ze gedaan? Die de Zoon van God met voeten hebben getreden. Die het bloed van het nieuwe verbond uiteindelijk onrein hebben geacht. Die de geest van genade hebben gesmaakt. En wat zegt Paulus dan in Hebreeën? Zoek dat maar eens op, Hebreeën 10. Wat zegt Paulus dan in Hebreeën 10? Vanaf vers 26. Hij zegt, hoeveel zware straf, denkt u, zullen deze verdienen? Hebreeën 10, vers 26. En dat is geschreven, het hele boek aan Hebreeën. Niet aan Nederlanders, maar aan de Hebreërs, aan de Joden. Vers 26. Want indien wij opzettelijk, en dat bedoelt hij wij Joden mee, indien wij opzettelijk zondigen. En u moet eens voorstellen dat deze brief weer actueel wordt, zodra Israël door de prediking van Elia de Heer Jezus Christus als Messias gaan verwachten en gaan aanvaarden. Dan zegt hij, want indien wij, Joden, opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, daar heb je de Gehenna, dat de wederspannigen zal verteren. En dan gaat hij een voorbeeld halen. Hij gaat een vergelijking maken. Indien iemand, en dat is onder het oude verbond zo, indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, als hij die overtreedt en die aan de kant gooit, zegt hij, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel zware straf meent gij zal hij verdienen die de Zoon van God met voeten heeft getreden? Het bloed des verbonds waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft. Want wij Joden, weet u wie gezegd heeft, mij komt de vraag toe, ik zal het vergelden, en wederom, de Heere zal zijn volk, wat voor volk is dat? Dat is volk van Israël. De Heere zal zijn volk oordelen, vreselijk is het te vallen in de handen van wie? Van de levende God. En wie is die God? Dat is Jezus Christus. Want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dat hebben die priesters meegemaakt in het dal van Ben Hinnom, die kindertjes slachten. Die werden de koning Jozua geslacht op hun eigen altaar. Was over. En dat zullen de afvallig geworden Joden, die Zoon van God, de Heer Jezus Christus met voeten treden, het bloed des verbonds, een nieuw verbond, wat de Heer Jezus met Israël, de 12 stammen zal sluiten, als ze dat met voeten treden, en als ze dat onrein achten, en de geest van genade die zal worden uitgestort over Israël, zo smaden, ja, dan blijft er, dan is er geen offer voor de zonde voor hun meer over, als ze zo opzettelijk zondigen, nadat ze tot erkentenis naar waarheid gekomen zijn, want ze weten wat ze doen. Christus is het niet. Dan komt ook altijd, zullen we in de toekomst nog wel zien, dan komt altijd de toorn van God. De toorn van God komt altijd over gelovigen die zondigen en die weten wat ze doen.
Een ongelovige die niet weet wat hij doet, daar komt de toorn van God nooit over. Zullen wij in de toekomst wel zien. Vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. De Heere zal zijn volk oordelen. Dat vind je ook in Matteüs 3. Zoek dat maar eens op, Matteüs 3. Daar zegt Johannes de Doper het over de Heere Jezus. Wat hij zal doen. Matteüs 3, vanaf vers 11. En ik lees maar vers 10 erbij. Matteüs 3, vers 10. Rees ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dan heb je weer dat vuur van de Gehenna. Ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Let op, het is of. Hier. Of men zal gedoopt worden, deze Joden, met Heilige Geest. Het woordje de mag je weglaten, hè. Heilige staat er ook met een... Niet met een hoofdletter, maar met een kleine letter, wat aangeeft dat de in de grondtekst hier niet voorkomt. Zullen gedoopt worden met Heilige Geest en met vuur. Zo komt de Heer Jezus. En dat vuur spreekt van oordeel. Ah, voor de afvalligen onder het volk een verterend vuur zijn. Aan de ene kant zal hij dus de verstandigen onder het volk met geest, Heilige Geest, dopen. Waardoor zij geboren ook worden van bovenaf. En zij ook deel krijgen aan Gods natuur. Hè, waardoor zij ook niet meer kunnen zondigen. En ook dan de wet geschreven krijgen op de vleeslijke tafelen van hun hart. En aan de andere kant zal hij de afvalligen. Die komen daar uit de grote verdrukking. En die de zoon des verderfs hebben aangebeden. Die zelfs de gelovigen onder Israël hebben vervolgd. Want de verdrukkers, de grootste verdrukkers van geloof overblijfsel, vergeet dat niet, dat zijn Joden zelf hoor. Ook de zoon des verderfs is een Jood. Net zoals Christus een Jood was, vergis u zich niet. Ze slaan de hand in eigen volk. En dat doet de Heer. Mij komt de vraag toe. Ik zal het vergelden, zegt hij. En gelukkig treedt hij op. We hebben dus de historische en de profetische achtergrond. Nu ook de profetische achtergrond in de toekomst. Van de Gehenna kennen. Zijn wij in staat de woorden van de Heiland te begrijpen. Zoals hij ze uitsprak tegenover de scharen. En zijn we ook in staat ons te verplaatsen in de schoenen van de Israëliet. Die tussen die scharen stond. Toen hij de Heer Jezus hoorde waarschuwen voor de Gehenna. Ja, helaas vertalen zowel de NBG als de Statenvertaling Gehenna overal in de Bijbel met hel. Terwijl dat dus er helemaal niet staat. Dat is niet vertalen, dat is interpreteren. Dat is de zaak in overeenstemming krachten te brengen met de traditionele opvattingen van de orthodoxie. Dat moet je niet doen. Zouden veel beter Gehenna onvertaald kunnen laten, omdat het gewoon is. Een plaats op aarde ten zuiden van Jeruzalem. 11 maal spreekt dus de Heer Jezus over de Gehenna. De eerste maal vinden we in Matteüs 5. Zoek dat maar eens op. Matteüs 5, vers 21. Daar lezen we: Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan. En wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt leeghoofd, zal vervallen aan de hoge raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan de Gehenna van vuur. De meester wordt de bergrede Matthäus 5, 6 en 7 helemaal uit zijn verband gerukt en van toepassing verklaard op de tijd van vandaag. Maar als het waar zou zijn dat de Gehenna de traditionele hel zou zijn en dit van toepassing is op vandaag, op u en op mij, dan zou dat betekenen dat ieder gelovige, ieder kind van God, dat deze hoge normen van de bergreden niet in praktijk brengt, dat hij geworpen zal worden in de hel, waar hij voor eeuwig tezamen met de ongelovigen dag en nacht zal worden gepijnigd. Maar waarom niet? Dat zal duidelijk wezen dat iedereen toch wel een beetje achter zijn oren krabbelt van klopt dat zo wel? Ja, iedereen deinst voor dat soort consequenties terug. En het geeft ook aan dat Gehenna heel iets anders is dan die traditionele middeleeuwse hel. En dat we Matthäus 5 is een dispensationele context moeten verklaren. En dat Matthäus 5 niets te maken heeft met de dag van vandaag. Want wat doet de Heer Jezus met de bergreden? Hij laat zien hier aan de schare dat de richtlijnen van het oude verbond andere richtlijnen zijn dan de richtlijnen van het nieuwe verbond. Steeds stelt hij de oude richtlijnen van het oude verbond tegenover de richtlijnen van het nieuwe verbond. Steeds hoor je hem hier zeggen: gij hebt gehoord dat tot de ouden is gezegd. Het oude verbond. En haalt hij dat oude verbond ook aan. Daarna lees je steeds: maar ik zeg u, en dan haalt hij aan het richtlijn voor het nieuwe verbond. En hij laat zien dat de richtlijnen voor het nieuwe verbond veel verder gaan dan de richtlijnen van het oude verbond. Het oude verbond ging alleen maar over de uiterlijke daden, maar niet over je innerlijke motieven, of wat je innerlijk dacht, of wat je misschien zei. Je kon best wel boos wezen op iemand onder het oude verbond. En je kon best wel denken van, ik kan er wel eens een nekje omdraaien. En misschien kon ik nog tegen een ander zeggen, ook maar zolang je het maar niet deed, deed de wet van Mozes, het oude verbond. Nee, was er niets eigenlijk aan de hand. Maar hier staat in vers 22, dat onder het nieuwe verbond staat, als je vertoornd bent op iemand, of als je een leeg hoofd noemt, of als je voor dwaas uitscheldt, dat je je moet verantwoorden bij het gerecht. Ja. Ja, als je dit hier zo leest, dan kom je erachter dat hier staat dat als je in toorn tegen je broeder leeft, dat je dan moet verantwoorden bij het gerecht. Dat was in de dagen van de Heer Jezus de allerlaagste rechtbank die er was. Indien je niet alleen vertoornd was tegen je broeder, maar je ging hem ook nog uitmaken voor leeghoofd of voor een dwaas, ja, dan moest je je verantwoording niet bij de laagste rechtbank, maar dan moest je hierover verantwoording gaan afleggen bij de Hoge Raad. De Hoge Raad was in de dagen van Jezus het Sanhedrin. En wat kon het Sanhedrin, de Hoge Raad, en dat wordt door Jezus hier ook aangehaald, wat kon de Hoge Raad, het Sanhedrin doen? Nou, die kon je naar de gevangenis sturen, of die kon je zelfs de doodstraf opleggen, en er zelfs zo de doodstraf opleggen, dat je geen eens normaal begraven werd, maar dat je lijk werd geworpen op de vuilnisbelt van Jeruzalem. Nou, dat was een schande. Dat was een schande. Als je terechtgesteld werd en je werd nog ineens in een graf bijgezet, maar je lijk werd nog als een karkas weggesmeten op de vuilnisbelt in de dal van Gehinnom. Voor ons is het moeilijk om ons te verplaatsen in wat de Heer Jezus hier predikt. We kunnen ons moeilijk een voorstelling maken, laten we nou even eerlijk wezen, dat zulke zware straffen gegeven worden voor dingen waar wij van zeggen, ah, dat stelt toch niet zoveel voor, dat is toch niet zo erg. Iemand uit de schelden van een dwaas, of iemand een leeg hoofd te noemen, of boos te wezen, vertoornd te zijn, misschien ben je terecht nog vertoornd, hè, op je broeder. En met die broeder wordt dan bedoeld een medebroeder, een mede-Israëliet. Dat is toch niet zo verschrikkelijk erg te worden. Je wordt hier wel hard ingegrepen, hoor. Als je de Heer Jezus hier zo volgt in Matthäus 5 dan. Daar staat hij toch, hè? Vers 22. Maar ik zeg u, in ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt leef, leeghoofd, zal vervallen aan de hoge raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan het vuur van de Gehenna, het helle vuur. Dat is hier vertaald. Het vuur van de Gehenna. Dat wil zeggen dat je in feite de doodstraf krijgt. En dat je lijkt geworpen zal worden op de vuilnisbelt in het dal van Hinnom. Maar we moeten niet vergeten, wij bevinden ons hier in een hele andere aion. Welke aion? De toekomende aion. Wie is gebonden in die toekomende aion? Satan is in die tijd gebonden. Er is nog meer aan de hand. Jezus Christus heeft zijn koninkrijk opgericht. Wat loopt van de Eufraat tot aan de Nijl. En in dat koninkrijk is de zonde en de invloed van de zonde zo ver teruggedrongen dat een kind kan spelen met een giftige slang of met een giftige adder. Een wolf en een schaap kunnen bij elkaar verkeren zonder dat de een de ander wat doet. Er heerst zo'n paradijselijke toestand in dat koninkrijk dat de profeten, Jesaja, Ezechiël, het vergelijken met de Hof van Eden. Het ziet eruit als het paradijs. En zelfs de Heer Jezus noemt het paradijs. Want hij belooft het ook aan een moordenaar die hing bij hem aan het kruis. Heden zeg ik u, gij zult met mij in het paradijs zijn. En dat is dit paradijs. Dit koninkrijk wat hij opricht. Het volk Israël zal in die tijd zijn een koninkrijk van priesters. Ze hebben een priestertaak te vervullen naar de volkeren van deze aarde. Ze moeten, in feite hebben ze de opdracht die volkeren en alle die op aarde leven te brengen tot het kennen van de Heer Jezus Christus. En ze te brengen tot het punt van wedergeboorte. Dat ze geboren worden van bovenaf. Het is de wedergeboorte van de volkeren. Zij zijn zelf geboren van bovenaf. Zij wedergeboren. En wat zegt Johannes dan? Zoek dat nou eens op in 1 Johannes 3. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3. 1 Johannes 3, vers 9 en 10. Daar staat in vers 9. En ieder die uit God geboren is, doet geen zonde, want het zaad Gods blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. En ieder die de gerechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin, als wie zijn broeder niet lief heeft. En als je in dat koninkrijk bent en je bent een priester, een Israëliet, en je vormt het onderdeel van het koninkrijk der priesters met een geweldige opdracht om vanuit het koninkrijk wereldwijd het evangelie te verkondigen. En ja, haat je broeder, dan zegt Johannes, dan is aan de buitenkant kenbaar wie kinderen Gods en kinderen des duivels zijn. Als je je broeder niet lief hebt, dan ben jij niet uit God. Nog een tekst. 1 Johannes 3 vers 15, het wordt nog mooier. Vers 15. En ieder die zijn broeder haat, nou daar heeft de Heer het over in Matthäus 5. Leeg hoofd! Dwaas, vertoornd zijn tegen je broeder. En ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En dan komt het helemaal. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Oh ja? Ja. En Johannes 5 vers 16, wat volgt daaruit dan? Als jij het eeuwige leven niet blijvend in je hebt, als je wordt verwezen, doordat je iemand, omdat je, ja, je broeder haat. Waar leidt dat toe? Als je tot de hoge raad in de toekomst van het Sanhedrin, van die hoge raad komt, in het koninkrijk wat Christus opricht, dan word je ter dood gebracht. Je hebt het eeuwige leven niet blijvend in je. En je lijk wordt geworpen op de vuilnisbelt van Jeruzalem. In feite de Gehenna, de vurige oven, waar de Heer Jezus over spreekt, die daar zal zijn opgericht. En wat lees je dan in 1 Johannes 5 vers 16? En zo zal het ook zijn in die tijd. 1 Johannes 5 vers 16. Een tekst waar iedereen altijd over valt en het moeilijk mee heeft. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden. En God zal hem het leven geven, hun namelijk, die niet zondigen, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat hij moet vragen. Welke zonde leidt tot de dood? Dat was duidelijk uit de hele brief. Broederhaat leidt tot de dood voor de gelovige Israëliet in de dagen van de wedergeboorte. Begrijpt u het goed? Het is dan ook heel vreemd in die dagen en heel onnatuurlijk. Als jij broeder haat, als gelovige Israëliet, openbaar ten opzichte van een ander. He, dat is onnatuurlijk. Dat hoort niet bij je natuur. Je bent uit God geboren. Je bent van bovenaf geboren. Een wedergeborene kan niet zonder. En als zo'n broeder haat openbaar komt, dan zegt Johannes, dan is duidelijk, dan ben je niet uit God, maar dan ben je uit de boze. Dat bleek ook al eens bij Kain dat hij uit de boze was. Lees maar 1 Johannes 3 vers 12. Waar staat, en ik lees vers 11 van mij bij, want dit is de verkondiging die gij van den beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben, niet gelijk Kain. Hij was uit de boze en vermoorde zijn broeder. En waarom vermoorde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. En daarom kan het voorkomen dat als iemand zijn broeder haat en uitscheldt, dus voor leeghoofd en voor dwaas, dat hij door de Hoge Raad wordt gevonnist. Daarom kan het voorkomen, als je weer naar Jesaja zou gaan, Jesaja 65, vers 20, dan lees je daar ook andere over die jongeling. Die Israëlitische jongeling. Hij is maar 100 jaar oud. Hij is nog jong. Maar hij doet een zonde volgens Johannes. Een zonde tot de dood. En wat lees je daar? Dat hij getroffen wordt door de vloek. En dat hij sterft. En hij heeft geen eeuwig leven, aionisch leven, blijvend in hem. Want hij haat zijn broeder. En wij weten dat een mensenmoorder, zoals Kain, geen eeuwig leven blijvend in zich heeft.
In dezelfde tijd van 1000 jaar.
Ja, dat kan niet plaatsen in de tijd van vandaag.
Nee, maar niet daar vaak voor of de naam
is. Is in het koninkrijk. In het koninkrijk wat 1000 jaar zal zijn opgericht op aarde. En daar spreekt hij reeds over. Als het nieuwe verbond met Israël ook daadwerkelijk van kracht is te gaan. En zij dus van bovenaf zijn geboren. En dat de wet niet geschreven is op de stenen tafelen zoals het oude verbond. Maar is geschreven op de vleeselijke tafelen van hun hart. En dan kan je niet anders. Dat is iets wat eruit volgt. Je bent uit God geboren. Dan kan je anders doen dan hoef je ook helemaal geen moeite voor te doen. Dan te wandelen naar wat je hart je ingeeft. Nou, je hart geeft in om de Heere te gehoorzamen. Om je moeder lief te hebben. En niet te haten. En Satan is in die tijd gebonden ook. Dus het is heel erg vreemd als dan zoiets zich bij jou openbaart.
Vers 13 dan.
Van?
Van Johannes 3.
Vers 13.
Verbond drie broeders waar de wereld is aan. Dat kan dus nog wel.
Ja, dat zegt dus Johannes schrijvend. In die tijd verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Hij schrijft dus in die handelingentijd, schrijft hij hier aan mensen. En betrekt hij dat ook op die dag van vandaag. Maar dat is niet de dag die wij heden hebben. Daar moeten we wel onderscheid in maken. Ook de Heer Jezus sprak in die tijd, bood hij dit aan. En ja, als zij erop in waren gegaan op die prediking en op dat sluiten van dat nieuwe verbond, ja, dan had dat ook zijn voortgang gevonden. De tweede en de derde keer dat de Heer Jezus Gehenna gebruikt, is ook in Matteüs 5, namelijk in vers 29. Lees maar mee. Vers 29. Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. En werp het van u. Want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, hou haar af en werp haar van u. Want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam ter Gehenna geworpen wordt. Wat staat er eigenlijk? Of is het hier vertaald met hel? Nou, zij die hier hel willen lezen en denken aan een eeuwigdurende bestraffing waar onsterfelijke lichaamsloze zielen heen zouden gaan, raken met deze twee teksten helemaal in de knoop. Want hier staat zonneklaar dat het gehele lichaam geworpen wordt in die hel. In de Gehenna. Niet een lichaamloos zieltje. Nee. Het gehele lichaam wordt erover gesproken. Ruk dan maar liever, zegt de Heer Jezus, je rechteroog uit. Als dat tot zonde verleidt. En wat voor zonde was dat hier? Nou, het aanzien van een andere vrouw. Waar die eerst hier over spreekt in die verse hiervoor. Ja. Het betreft hier niet de hel. Met zijn zogenaamde eeuwige pijniging, maar is hier de Gehenna. Natuurlijk bedoelt Jezus niet hier dat je letterlijk als Jood dan maar je oog moet uitrukken of je rechterhand moet afhouden. Het is beeldspraak. Dat uitvoeren, dat helpt natuurlijk niet. De Jezus die laat zien, je moet geen andere vrouw aanzien. En zoals hij verder laat zien vanaf vers 31 hier, dat je recht moet handelen met je handen. Je rechterhand. Hij zegt later: laat het ja dat gij zegt ja zijn en het nee, nee. Wees rechtvaardig in je handel en in je wandel. In het volgende voorbeeld van Gehenna herhaalt de Heer Jezus wat hij zei in Matteüs 5. En dan versterk je nog dat beeld door te spreken over het eeuwige vuur. Dat is Matteüs 18. Lees maar mee, Matteüs 18. Vanaf vers 8. Matteüs 18, vers 8. Dat lijkt heel erg op wat we net lazen. Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, hou hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met een oog ten leven in te gaan dan met twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen te worden. Het gaat hier over het binnengaan in dat koninkrijk der hemelen, hè, of niet. En de Heer zegt dat het beter is met één oog dat koninkrijk, dat leven in te gaan, dan met twee ogen geworpen te worden in de Gehenna, in het eeuwige vuur. Het is dus belangrijk, dat blijkt hieruit, dat niet alleen je als Israëliet je bekeert, maar dat je ook vruchten der bekering voortbrengt. Dat was met nadruk waar de Heer Jezus, maar ook Johannes de Doper, zo steeds op hamerde. Brengt dan vruchten voort die aan die bekering beantwoordt. De bijl ligt steeds aan de wortel van de bomen. Indien gij geen vrucht draagt, wordt gij uitgehouden en in het vuur geworpen. Matthäus 3, hè, vers 8, wat we net lazen. Je handel en uit je wandel, de hand en de voet, mag blijken dat de Israëliet zich waarlijk bekeerd heeft. Beeld u niet in dat gij bij uzelf zegt, wij hebben Abraham tot vader. Hè. En voortdurend zie je dat de Heer Jezus en ook dan de doper en ook de discipelen en de 70, als ze worden uitgezonden met het evangelie van het koninkrijk, laten zien dat men zich niet alleen moet bekeren, maar dat men ook vruchten der bekering moet voortbrengen. Anders krijgt men te maken met het oordeel des Heren, waarbij hij het kaf scheidt van het graan. Het graan wordt bijeengebracht in de schuur in het koninkrijk en het kaf verdwijnt naar het dal Ben Hinnom, waar die vurige oven staat, waar de Heere Jezus oordeelt. Ook een tekst waar Gehenna in staat, dat is Matthäus 10, waar ook weer steeds uit blijkt dat die Gehenna, dat vuur, dat eeuwige vuur, hè, dat is een. En dat vuur spreekt eigenlijk, want normaal vuur, laten we eerlijk zijn, dat spreekt van vernietiging. Vuur verteert. Hè? Vuur en een eeuwig vuur, dat spreekt van onomkeerbaar, van een permanent vuur. Waaruit ook geen opstanding of wederkeer uit mogelijk is. Daarom is dat oordeel van de Gehenna ook zo vreselijk. Lees maar eens mee. Matthäus 10, vers 28. Waar die Jezus zegt, en wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hen die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de Gehenna. Men denkt vaak in deze tekst steun te vinden voor het standpunt van de onsterfelijke ziel. Maar daar heeft de Heer Jezus niet over, dat de mens een zieltje heeft. Hij maakt hier onderscheid tussen lichaam en ziel. Maar de ziel is nog steeds de hele persoon. En wat laat hier de Heer Jezus zien? Nou, men kan wel de hand aan iemand slaan. Ik zou u zelfs vandaag u van uw leven kunnen beroven, nog niet. Dan kom ik wel in de gevangenis terecht. Maar ik zou u van uw leven kunnen beroven. En dat staat hier ook hier. Hè? Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden. Maar wat kan ik niet doen? Ik kan nooit verhinderen dat u op een dag in de toekomst op zal staan. Ik kan niet verhinderen dat iemand anders, wie dan ook, of ik nou een gelovige of een ongelovige zou ombrengen, ik kan niet verhinderen dat die ongelovige op een dag levend gemaakt zal worden. Wie doet dat? Dat doet de Heer. Op zijn tijd. En we zullen in de toekomst wel zien dat er verschillende opstandingen zijn. Maar niemand kan verhinderen dat een ander door de Heer Jezus Christus weer zal worden levend gemaakt. Dat er een opstanding is der doden. Nee, zegt de Heer, je moet niet bevreesd wezen voor een ander mens. Hij kan je misschien wel doden, maar hij kan dat niet verhinderen. Je weet je voor wie je bevreesd moet zijn? Voor degene die daar zal zitten op de troon. die daar gaat over werkelijk gaat over leven en dood. Die daar oordelen zal op zijn oordeelstroom. En wees voor hem bevreesd, want die kan beide, de gehele mens, ziel en lichaam, verderven in de Gehenna, zegt hij hier. Ja, we kunnen wel een ander vermoorden, maar we kunnen zijn bestaan niet opheffen. De schrift ziet van alle doden dat zij rusten in het stof der aarde. De gehele mens keert weder tot stof. Maar de schrift ziet ze. En de schrift zegt dat zij levend gemaakt zullen worden. Dat er een opstanding zal zijn. Een opstanding ten leven en een opstanding ten oordeel. Ja. Wie is die daarover spreekt die voor wie je bevreesd moet wezen? Wie is dat? Dat is hij zelf. Sommige mensen denken dat het de duivel is. De Satan is. Nee, die hem. Hij heeft het over zichzelf. Moet bevreesd wezen voor hem. Die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. In de Gehenna. In Lucas 12, daar vind je paralleltekst van Matthäus 10. En dan zegt hij iets interessants erbij. Lucas 12, vers 5. En ik begin maar in vers 4. Lucas 12, vers 4. Hij zegt eigenlijk daar hetzelfde, maar zegt er wat bij. Ik zeg u, mijn vrienden, vers 4, vreest hen niet die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. Vreest hem die, nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de Gehenna te werpen. Voorwaar ik zeg u, vreest hem. Wat zegt de Heer Jezus hier nou nog meer in Lucas 12 dan iemand in Matthäus 10? Hij is daar steeds hetzelfde, hè? Vreest hen niet die het lichaam doden en daarna niks meer kunnen doen. Inderdaad, ze kunnen niks meer doen. Men ligt in het graf, men wederkeert tot stof, maar de Heer wekt uit het stof op. En daar kunnen ze niks aan doen, dat gaat gebeuren. Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. En waarom moet je vrezen? Omdat Jezus Christus degene is die kan verderven, die teniet kan doen, die kan uitwissen, die iemand echt verloren kan laten gaan, zodat je het nooit meer zou kunnen vinden. Daarom moet je vrezen. Vreest hem. Want hij heeft macht. En wat voor macht heeft hij? Hij heeft macht om in de Gehenna te werpen. En wanneer wordt het uitgevoerd, dat werpen in de Gehenna? Dan staat er, nadat hij gedood heeft. Men wordt dus niet levend in de Gehenna geworpen, nadat Christus gedood heeft, wordt dat lijk geworpen in die vurige oven, in die Gehenna, zoals vroeger ook, op diezelfde beeldspraak, door een orde van het Sanhedrin. De misdadiger, nadat hij terechtgesteld was, zijn lijk werd geworpen op de vuilnisbelt. Begrijpt u dat? Nadat hij gedood heeft. Ja, als de mens eenmaal onder dit oordeel komt van deze Gehenna, omdat hij als gelovig Israëliet zich heeft laten verleiden, terwijl hij tot erkentenis der waarheid gekomen was. En dat hij zijn broeder zo ging haten. Dat hij de zoon des verderfs ook ging volgen. Zijn knieën voor Satan ging buigen. En zelfs de Satan de draak ging aanbidden. Ja, dan krijg je te maken met dit oordeel. En dan mag je daar best wel voor vrezen. Want wat zegt hier de Heer? Daar is geen opstanding meer uit. Dit is de tweede dood. Die tweede dood is actief vanaf het moment dat die Gehenna is opgericht. Daar vind je die tweede dood niet alleen terug in Openbaring, helemaal aan het einde van het boek. Zoek het maar eens op, want dat kom je uitgebreid, die tweede dood, tegen in Openbaringen 2 en 3 aan die zeven brieven. Die Christus schrijft aan die zeven gemeenten in Klein-Azië. Er wordt steeds gewaarschuwd voor die tweede dood. Maar uit die tweede dood, uit die Gehenna, uit die vurige oven, daar is geen opstanding of wederkeer uit mogelijk. Symbolisch brandt dat vuur van die Gehenna, van die vuilnisbelt, altijd. De worm sterft niet uit, is permanent. Dit oordeel van karakter. Ook in Marcus spreekt hier Jezus hier zo over, maar op Marcus 9. Marcus 9, vers 43. En dan lees ik weer niet het woord hel, maar Gehenna waar het voorkomt. Vers 43. En indien uw hand u tot zonde verleidt, hou haar af. Het is beter dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen in de Gehenna geworpen wordt, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, hou hem af. Het is beter dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de Gehenna geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter dat gij met een oog het koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de Gehenna geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Ja, het is hier duidelijk dat de Heer tot driemaal toe die profetie van Jesaja, Jesaja 66, vers 24, aanhaalt. En dat hij de scharen op een hele indringende wijze, die verwoestende werking van de Gehenna, voor de ogen schildert in het dal van hemel. Opdat ze maar vruchten der verkering zullen voortbrengen. Als je zo die Jezus hoort, dan zie je als waar als Israëliet de Gehenna, ten zuiden van Jeruzalem voor je, waar het vuur niet wordt geblust en waar een worm niet uitsterft. Je ziet door de ogen van Jesaja de lijken liggen van hen die de Heere afvallig zijn geworden, die geen vruchten der bekering hebben voortgebracht, maar juist hun broeder zijn gaan haten, het gelovig overblijfsel hebben vervolgd, de antichrist hebben gediend. Ja, over hen komt het oordeel de Heere zal zijn dorstvloer geheel doorzuiveren. Hij is een verterend vuur. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, van Jezus Christus, de Heer. En dat de Heer hen gedood heeft, worden zij geworpen in die Gehenna. De laatste twee keer dat de Jezus het woord Gehenna gebruikt, is in zijn strafrede tegen de Farizeeën in Matteüs 23. Waar staat: bij u schriftgeleerde Farizeeën, gij huigelaars, want gij trekt zee en land rond om een bekering te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der Gehenna. Der hel, hebben ze vertaald. Tweemaal zo erg als gij zelf zijt. En later zegt hij: slangen, adden gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der Gehenna? Ook in Matteüs 23, gericht tegen de Farizeeërs. Ja. Die volgelingen van de Farizeeërs, die werden twee keer zo erg als zij het zelf waren. Die Farizeeërs die hadden een dubbele moraal. Aan de buitenkant zo vroom als maar kon, terwijl aan de binnenkant ze vol, ja, ongeloof en allerlei zonden waren. Ze waren liefhebbers van zichzelf en van de portemonnee. De grootste god was dan Mammon, het geld wat ze dienden. Ze verdraaiden de wetten zo dat het allemaal goed voor hun uitkwam. En we zullen in de toekomst, dat volgende keer, daar wat uitgebreider bij de geschiedenis van die rijke man en die arme Lazarus wel bij stilstaan. Ja, je ziet hier als dus de Heere Jezus hier het woord Gehenna gebruikt, dat het te maken heeft met mensen die dus de antichrist volgen, Joden. In die tijd ook zoals hier dan uiteindelijk de schriftgeleerde aan de fariseeën de Gehenna wordt voorgehouden. Slang en adderen gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel van de Gehenna? In het volk van Israël zou je kunnen zeggen, zijn er twee zaden. Aan de ene kant zie je het gelovige zaad. Aan de andere kant het ongelovige zaad. Aan de ene kant zie je een bloedlijn lopen door Israël heen van de verlosser. Eigenlijk al van gaf Genesis 3. Waar die verlosser werd beloofd. Het beloofde vrouwenzaad. Maar in die tekst, als de Heere God aan Adam en Eva spreekt over dat beloofde vrouwenzaad wat zou komen, spreekt hij ook over het zaad van de slang. Dat vergeten heel veel mensen. Dat je niet alleen hebt het zaad, het beloofde vrouwenzaad, en dat je dan een lijn kan zien door heel de Bijbel heen, maar dat er ook is de lijn van het zaad van de slang. Vergist u zich niet. En we hebben al gelezen, Kaïn was uit de, wat was uit de boze. En wie uit de boze waren, dat kunnen we wel meer lezen hoor. We kwamen ze ook tegen vandaag, bij die koning Agas en die koning Manasse. Die hun kinderen, hun zonen, door het vuur offerden aan de Baal. En je komt het hier ook tegen, bij deze schriftgeleerden en fariseeën, gij huigelaars, zegt de Heer, slangen. Adderen gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der Gehenna? Ook dan is de dood van Godse uit, voor adderen gebroed, voor slangen. Het is het zaad, het broedsel van de slang, slangenzaad. En ook in de toekomst zal je dat onder het volk van Israël zien, dat daar broedsel is van de slang. Al is het maar de zoon des verderfs zelf, die een naaping is van Christus, ook geboren uit het Joodse volk. Ook verkondigend, ik ben de Messias. En velen zullen blijken geen koren te zijn, maar kaf. En te maken te krijgen met de Gehenna, het oordeel des Heeren. Persoonlijk geloof ik dat die Gehenna, die door de Heer Jezus Christus vergeleken wordt met een vurige oven en met eeuwig vuur, en later door Johannes ook vergeleken wordt met de poel des vuurs, dat het eigenlijk allemaal aspecten zijn van die Gehenna, die 1000 jaar daar zal zijn, ten zuiden van Jeruzalem. Nu, momenteel, is, als we de vraag stellen, waar zijn de doden? Op dit moment is er niemand in de Gehenna, niemand in die hel, die de mens heeft ontworpen. Ieder mens, zoals vandaag verder zien, ligt gewoon te rusten in het graf. Totdat, zegt Job, de hemelen niet meer zijn. 1000 jaar lang is daar straks die vuurige oven, is daar straks die poldersvuurs, is daar straks die tweede dood. En die tweede dood, voor wie is die bereid? Zegt de Heer Jezus in Matthäus 25, die is eigenlijk bereid voor de duivel en zijn engelen. Van oorsprong is die tweede dood helemaal niet bedoeld voor de mens. Die Gehenna is niet bedoeld voor de mens die op aarde wordt opgericht. Eigenlijk. Maar een mens krijgt ermee te maken, en met name de Jood krijgt ermee te maken, als hij behoort tot het zaad van de slang. Het zaad van de slang kom je in de dagen van Jezus al tegen. Openbaart zich. Het kaf onder het koren. En als je zo Satan dient en dan bidt en eigenlijk een kind van hem bent, een kind uit de boze in plaats van een kind van God, zou je daarin worden geworpen. En is daar geen wederkeer uit mogelijk. Na de 1000 jaar, want de poel des vuurs, die vurige oven, die Gehenna, die daar 1000 jaar in feite zal branden, is een onderdeel van de oude schepping. Als een nieuwe schepping komt, is het oude voorbij gegaan en is het nieuwe gekomen. En vind je die Gehenna ook op de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde niet meer terug. Het oordeel is dan compleet gepasseerd. Maar daar zitten nog allemaal aspecten aan en zaken aan die we nog uitgebreid gaan behandelen. Want daar is absoluut het laatste woord geen zins over gezegd. Daar komt er nog ook een brochure. Na de brochure, waar zijn de doden? De brochure, het laatste oordeel? Vraagteken. Wat moeten we aan met dat laatste oordeel? Maar dat is weer een hele andere keer. Dat was vanmorgen dus over de Gehenna. En vanmiddag gaan we door met het woord Sheol. Waar zijn de doden? Nou, ziende op alle tekstplaatsen van Gehenna die vertaald zijn met hel in MBG en Statenvertaling, zien we dus dat de doden niet in die hel zijn. En in ieder geval niet in de Gehenna, omdat de Gehenna, de Bijbelse Gehenna, waar Christus over sprak, nog moet worden opgericht. Waar zijn de doden dan wel? Zullen we vragen. Nou, ziende op alle tekstplaatsen in Oud en Nieuw Testament die daarover gaan, kunnen we rustig zeggen, die doden zijn in het graf en nergens anders. Toch is zo'n uitspraak wel direct in strijd met de traditionele theologie, want die zegt in het graf, wel nee, een lichaamloze ziel van de gelovige is in het paradijs, of als het een ongelovige betreft, dan is die in de hel. Of zoals de MBG-vertaling vertaalt, in het dodenrijk. En daarom moeten we niet alleen kijken naar het gebruik van de woorden Gehenna, maar ook naar de woorden Sheol in het Oude Testament en het woord Hades in het Nieuwe Testament. En we zullen vanmiddag stilstaan bij het woord Sheol, wat ook vertaald is door de Statenvertalers met hel in het Oude Testament. En de volgende keer zullen we stilstaan bij het woord Hades, wat we tegenkomen in het Nieuwe Testament, en daarover onderzoeken of het een correcte vertaling is om Sheol of Hades te vertalen met hel, en of de theologie gelijk heeft dat ongelovigen als lichaamloze zielen bewust gepijnigd worden in de hel. En dan zullen we ook in Oud en Nieuw Testament de belangrijkste tekstplaatsen die daarover gaan en worden aangevoerd moeten toetsen. We zullen vanmiddag zien dat net als Gehenna de vertaling met hel niet correct is en ze beter het woord Gehenna onvertaald hadden kunnen laten, dat ook de vertaling van het Hebreeuwse Sheol door hel ook geen correcte vertaling is. De Statenvertaler die heeft besloten om het woord Sheol, wat 65 maal in het Oude Testament voorkomt, totaal 32 maal te vertalen door graf en 33 maal te vertalen door hel. Op zich is dat een beetje vreemd, want de Heilige Geest, de auteur van de schrift, heeft dus helemaal geen behoefte om twee woorden te gebruiken, die gebruikt er maar één. Dat is het woord Sheol. Terwijl de Statenvertalers eigenlijk daarvan afwijken en het toch liever twee gebruiken. Dat hebben ze gedaan, heel duidelijk, onder invloed van de traditie. Er zijn twee woorden, graf en hel, die eigenlijk tegengesteld zijn. Want de ene betekent een plaats van dood en ontbinding, het graf. Terwijl het andere, de hel, volgens de theologie, een plaats beschrijft niet van dood en ontbinding. Van een niet bewuste staat, maar juist een bewuste staat waarin men gepijnigd wordt. Hel geeft meer de betekenis van een voortgaand leven in een lichaamloze staat, in de hel. Je ziet hieruit dat de Statenvertalers geen eenduidig begrip van Sheol hanteren. En dat ze met opzet twee begrippen gebruiken. En dat ze het aan hun eigen oordeel overlaten of ze de ene keer hel gebruiken en de andere keer graf. 32 maal gebruiken ze graf, 33 maal gebruiken ze hel. Het is om het even. Laten we eens kijken of het noodzakelijk is, die keren dat zij met hel hebben vertaald, dat je inderdaad beter hel kan vertalen. Dat Sheol eigenlijk het persoonlijke graf is, waar men de doden zijn laatste rustplaats geeft, blijkt bijvoorbeeld uit Job 17. Job 17, vers 13 tot en met vers 16. En als u de NBG-vertaling leest, dan leest u wat anders. Dan leest u daar voor Sheol het woord dodenrijk. De Statenvertalers die hebben het gelukkig hier goed vertaald, namelijk met graf. Ik prefereer, dat weet u misschien wel, altijd de Statenvertaling boven de NBG. Hoewel dat ook niet zaligmakend is, zal ik maar zeggen. Maar hier hebben de Statenvertalers het weer goed gedaan. Job 17, vanaf vers 13. Daar zegt Job: zo ik wacht, het graf zal mijn huis wezen. In de duisternis zal ik mijn bed spreiden. Tot de groeven roep ik, gij zijt mijn vader. Tot het gewormte, mijn moeder en mijn zuster. Waar zou dan nu mijn verwachting wezen? Ja, mijn verwachting, wie zal ze aanschouwen? Zij zullen ondervaren met de handbomen des grafs, als er rust tezamen in het stof wezen zal. Je ziet hier dat Sheol de plaats is waar de doden hun laatste rustplaats innemen. Job spreidt hier zijn bed in de duisternis van het graf. En hij begroet de wormen in de grond als zijn moeder en zijn zuster. Verwacht Job dus naar de hemel te gaan bij sterven? Nee, hij verwacht niet naar de hemel te gaan. Hij verwacht te zullen gaan naar het graf. Hij verwacht geen paradijs. Hij verwacht de groeven. En denkbeeldig ziet hij al heel zijn begrafenis voor zich. Hoe men de baar zal dragen aan de handbomen des grafs. En hoe men hem zal dragen naar zijn graf en hem op zijn laagste rustplaats te rusten zal leggen. Hij verwacht geen dodenrijk. Hij verwacht geen hel, hij verwacht geen paradijs, geen hemel, maar een gegraven graf. Dat is zijn huis. En zijn metgezellen zijn niet zijn moeder of zijn zuster, maar de wormen die hem totaal daarin zullen verteren. Je ziet hier, Job spreekt hier over die Sheol als over een letterlijk graf. Hij verwacht daar dus compleet heen te gaan, hè? Nergens kan je hier uitlezen dat hij denkt, nou, alleen mijn dode lichaam gaat in dat graf en ik zelf ben lekker ergens anders. Nee, zo zegt hij dat niet. Ook de psalmist in Psalm 49, zoek maar eens op, zegt ons hetzelfde. En ook daar hebben de Statenvertalers heel netjes graf vertaald. De NBG is helemaal van pad af, maar dat is al meer. Psalm 49, vanaf vers 12. En ik lees u weer de Statenvertaling van vers 12. De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Van vers 14. Men zet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afwijden en de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond. En het graf zal hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning. Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want hij zal mij opnemen. De mens, zegt de psalmist, zal niet voor altijd blijven. Hij is als de beesten die vergaan. Zo spreekt ook Prediker erover, Salomo, in Prediker 3, hè, vers 20, waar we vele keer bij stil stonden. Dode dieren en dode mensen, gestorven dieren, gestorven mensen, worden allebei in de Sheol gelegd, daardoor mensenhanden. Ze gaan allen naar een plaats en ze keren allemaal tot stof weder. Hier staat in Psalm 49, de dood zal hen afwijden, hun gedaante verslijten. Dit toont heel duidelijk dat de Sheol dus de plaats is waar de ontbinding van het lichaam plaatsvindt. En als de psalmist zo openlijk over het graf heeft gesproken, spreken zijn vertrouwen erop uit dat hij gelooft dat God hem ooit uit die plaats zal verlossen en dat hij hem over zal brengen naar een geluk, een gelukkige plaats. Maar God zal mij, de pers, mijn ziel, van het geweld van de Sheol, het graf, verlossen, want hij zal mij opnemen. De opstanding is Gods antwoord op het geweld van het graf, waar de mens verteert totdat er niets van hem overblijft, alleen stof. De gelovige weet, ook Job weet, dat de Heere hem uit het graf zal verlossen en dat hij onverderfelijk ooit eruit tevoorschijn zal komen. In Psalm 16, vers 8. En ik lees hier weer de Statenvertaling. En daar hebben ze helaas het woord hel gebruikt. En niet graf. Maar goed, er staat in Psalm 16, vers 8. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Nou, staat er, maar gij zult mijn ziel in het graf niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Jouw schoon in de Statenvertalers, in plaats van in het graf in de hel gebruiken, is het duidelijk dat de hoop van David hier in Psalm 49 en Psalm 16 dezelfde is. Namelijk, hij zal opstaan uit het graf. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Ja. Dat hier ook graf wordt bedoeld, komt onder andere niet alleen uit een vergelijking met Psalm 49, maar ook uit vers 10. Komt het heel duidelijk naar voren. Daar staat het woord verderving. Dat woord verderving geeft aan dat hier het graf wordt bedoeld, waar het lichaam verderft. Je kan ook zien dat het een echt graf wordt bedoeld, omdat dit vers is aangehaald in Handelingen 2 in het Nieuwe Testament. En wat zegt Petrus daar dan van, als hij Psalm 16 daar aanhaalt? Zoek maar eens op Handelingen 2. Handelingen 2. En als u dan weer de MBG leest, dan lees ik de Statenvertaling. Handelingen 2, vers 29. En Petrus is daar aan het woord op de Pinksterdag en hij haalt hier David aan uit Psalm 16. Hij zegt in Handelingen 2, vers 29, gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dat een profeet was, en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om hem op de troon te zetten, zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, liever vertaald in het graf, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Ja, net zoals David in het graf lag, zegt Petrus, lag Christus in het graf. Er is echter één verschil, zegt Petrus. Nadat Christus, na zijn kruisiging, 3 dagen in de Sheol, in de Hades, in het graf gelegen had, stond hij op uit de doden, zonder dat zijn vlees verderving had gezien, zonder dat zijn lichaam was ontbonden. David is een ander geval. Petrus zegt, Davids graf is onder ons, zegt Petrus. Tot wanneer? Tot op de huidige dag, zegt onze Petrus. Zijn vlees heeft in de Sheol, in het graf, wel verderving gezien. Het is hier duidelijk dat steeds dus graf wordt aangeduid. Zowel in Handelingen 2, als in Psalm 16, als in Psalm 49. Ja, als wij hier in Handelingen 2, hè, Hades, met hel gaan vertalen, zoals de Statenvertalers hier doen, hè, en de U staat daar dodenrijk, dan zou dat consequent betekenen dat David nu is waar in de hel. Of niet? Ja, dat volgt eruit. Als je dat hier zo gaat vertalen, dan blijkt eruit dat is David nu in de hel. Maar David is in de hel, zegt Petrus. David zegt, Davids graf is onder ons tot op de huidige dag. He? Vers 29. Wat zegt hij nog meer? Is David dan misschien in de hemel? Zoals de traditie al doen geloven, he? Want we vinden hier ons toch in Handelingen 2 op de Pinksterdag. De kruisiging is voorbij van de Heer Jezus. De opstanding is voorbij van de Heer Jezus. Zijn hemelvaart is voorbij. En zelfs Pinkster is geschied. Handelingen 2. De gelovigen zijn dan toch nog nu dan nog wel toch in het paradijs. Daar hoort David toch bij. Nou, wat zegt Petrus verder in Handelingen 2 vers 34? Let op. Vers 34. Want David is niet opgevaren naar de hemelen. Oh? Nee, David is niet in de hemel. Waar is hij? Nou, dat zegt Petrus. Hij is in het, hij rust in zijn graf. Niet alleen Job verwacht niet naar de hemel te gaan. David verwachtte ook niet naar de hemel te gaan. En Petrus bevestigt ons dat. Nou, hier wordt de traditie toch wel een gevoelige klap uitgedeeld, hoor. Want als David, nota bene, op de Pinksterdag nog niet in de hemel is, broeders en zusters, welke gelovigen dan uit heel Oude Nieuw Testament is daar dan wel? Toch wist David, daar getuigde hij van, hè, in de psalmen 49 en 16, dat hij niet voor altijd aan het graf zou worden overgelaten. Hij wist dat er een dag zou komen dat ook hem het pad des levens bekend zou worden gemaakt, dat hij zal opstaan. Natuurlijk was daar wel veel voor nodig. Wat was daarvoor nodig? Het verlossingswerk van Jezus Christus. Het gaan naar het kruis. Het overwinnen van de dood. Dat de graf hem niet kon houden. En dat hij straks als koning gaat heersen. Want hij heeft de sleutels van de dood en het graf. En hij zal ze gaan gebruiken. Maar tot op het moment dat hij nog niet dat koningschap heeft aanvaard. En nog niet die sleutels hanteert. In feite. Is het voor de mens. En ook hier voor David. En ook hier voor Petrus. Het geval dat. Dat pad des levens hen in de toekomst. Nog bekend moet worden gemaakt. God spreekt in zijn woord over twee machtige tegenstanders, hoor. Die moeten worden overwonnen. Twee vijanden die moeten worden vernietigd. Hosea, zoek het maar eens op. Hosea, die spreekt daarover. Hosea 13. En dan komen we bij die tekst uit waar we vanmorgen mee begonnen, in 1 Korinthe 15. Want Paulus haalt deze tekst van Hosea 13, vers 14 aan. Hosea 13, vers 14, en ik lees u weer de Statenvertaling. En dan mag u de NBG lezen. Doch ik zal hen van het geweld der hel, staat hier, verlossen. Het geweld, eigenlijk van het graf. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Daar staat het. Ja. Bij u staat daar dodenrijk, ongetwijfeld. Maar bij mij hel staat. De macht van de dood en het graf over allen die in haar greep zijn, wordt bewezen eruit dat alle doden, alle gestorvenen, of het nou gelovig of ongelovig zijn, hulpeloos nederzinken in de groeven. En tot stof daar wederkeren. Zij die waarvan wij afscheid genomen hebben. En die in het graf zijn gelegd. Die onder de dood zijn gekomen. ja, die liggen hopeloos eigenlijk bekneld met die banden des doods. Er is geen ontsnappen mogelijk. Het enige wat mogelijk zou kunnen zijn is dat er een hogere kracht, een grotere kracht openbaar komt die de mens verlossen kan uit deze verschrikkelijke doodsgreep. Die de mens bevrijden kan van de banden des doods. Job, hè, die keek net zoals David ook uit naar die opstandingsdag. Lees maar eens Job 14. En ik lees, dat heb ik, nou vind ik leuk, de Statenvertaling en u werd de NBG. Job 14, vers 12. Job 14, vers 12. En nou goed opletten hoor, want Job wist heel veel. Job 14, vers 12. Alzo ligt de mens neder en staat niet op totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, nog uit hun slaap opgewekt worden. Och, of gij mij in het graf, bravo Statenvertalers, goed gedaan, het graf vertaald. Och, of gij mij in het graf verstaakt, mij verborgt, totdat uw toren zich afkeerde, dat gij mij een bepaling stelde en mijner gedachtig waard. Als een man gestorven is, zal hij weder leven? Ik zou al de dagen mijn strijds hopen, totdat mijn verandering komen zou. Job attendeert ons erop dat de mens dus niet zal ontwaken uit zijn doodslaap in de Sheol, in het graf, totdat de hemelen niet meer zijn. Vraag. Moet er maar eens over nadenken. Wanneer zijn de hemelen niet meer? Verder zegt Job. Hij vraagt de Heer, och Heere, vers 13. Wilt u mij alstublieft in de hemel opnemen als ik sterf? Nee. Hij vraagt aan de Heer of hij wil verbergen. Waar? In het graf. En dan ook weer, vers 13. Totdat uw toorn zich afkeerde. Hij vraagt de Heere, stel mij een bepaling. En gij mij een bepaling stelde en mij de gedachte werd. Oh. Job weet dus blijkbaar iets af van de toorn van God. De toorn van het Lam, die openbaar zou worden hier op aarde, over deze wereld. Hij heeft dus kennis waarvan. Hij heeft kennis van de grote verdrukking, want dat is de enige plek in de Bijbel waar de toorn van het Lam en de toorn van God openbaar wordt en waar uitgebreid in de profetieën over wordt gesproken. En hij maakt een melding van, hier, van wat veel later in de schrift geopenbaard is als het openen van het zesde zegel, dat de sterren des hemels op de aarde vielen en dat de hemel terugwijkt als een boekrol, totdat de hemelen niet meer zijn. Dus tot wanneer vraagt hier Job verborgen te worden in het graf, totdat de toorn openbaar geworden is. De toorn is gekomen en daarna de hemelen wijken als een boekrol, Christus openbaar wordt en hij, dat God het dan gedachtig is en hem opwekt uit zijn graf. Ja, hieruit blijkt dus dat de mens, want hij spreekt hier over de mens, hè, in vers 12, zo. Alzo ligt de mens neder en staat niet op totdat de hemelen niet meer zijn, zullen ze niet ontwaken, nog uit hun slaap opgewekt worden. Hij spreekt dus over de mens. En blijkt dat de mens, en in feite ieder mens, of hij nou een ongelovige is of een gelovige, zoals Job, zoals David, maar de mens verblijft dus in zijn graf, rust in het graf. tot die dag des Heren aanbreekt. Totdat die wederkomst van Jezus Christus dus plaats heeft tot die dag, slaapt men in het stof der aarde. Dan, zegt Christus, zullen allen die in de graven zijn, zijn stem horen. Zoek maar eens op Johannes 5, waarin de Heer Jezus dat zegt. Johannes 5, vers 28. En de Jezus vraagt daar in die tekst of we ons alsjeblieft er niet over willen verwonderen. Waarover? Vers 28, Johannes 5. Verwondert u hierover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. Op deze tekst kom ik in de toekomst uitgebreid terug, in verdere studies. Maar ik wil u wel laten zien, nu al reeds, dat we ons er niet over moeten verwonderen, dat er een moment zal zijn, dat de ure komt, dat allen die in de graven zijn, of het nou gelovigen of ongelovigen zijn, de stem van Jezus Christus zullen horen. En dat er een opstanding blijkbaar is ten leven, en een opstanding blijkbaar is ten oordeel. En Job vraagt hier dus om eigenlijk in het graf verborgen te blijven, tot de toorn van God over deze aarde is gekomen. Totdat die toorn van het lam eigenlijk is uitgeraasd en hij uit het graf zou worden opgewekt. Ja, dit is de opwekking waar Johannes en Christus in de Johannes-evangelie spreekt over de opwekking ten jongste dagen. Goed. Let er dus op, hè. Job vraagt naar de hemel te gaan. Job vraagt verborgen te blijven in het graf, totdat dat moment daar is. Tot dusver zie je aan die teksten die we lazen, dat Sheol een letterlijk graf is, waar iemand na zijn overlijden ter ruste wordt gelegd. Naast dat het plaatselijke graf, de groeven, aanduidt, wordt het ook gebruikt als een verzamelnaam van alle graven. Namelijk het graf. Het graf. Zoals mijn oma wel eens zei, ik ga naar het graf. En daar bedoelde ze eigenlijk de hele begraafplaats mee. Ze ging daar, in Leiden heb je Rijnhof, dat is dan een grote begraafplaats. Ik ga naar het graf. De verzamelnaam van alle graven, het graf, de Sheol. De eerste keer dat Sheol in de Bijbel voorkomt, vinden we het als Jacob rouw bedrijft over Jozef. Dat is die keer dat zijn kinderen, zijn 11 zonen, aan hem mededelen dat Jozef is verscheurd door een wild dier en ze hem ook dat kleed, hem het bloed bevlekt, tonen. En let goed op hoe Jacob dan spreekt over de dood. Genesis 37, daar vind je dat. Genesis 37, vers 35. En ook daar hebben de Statenvertalers het goed vertaald. Sheol hebben ze daar vertaald met graf. Genesis 37, vers 35. En al zijn zonen en al zijn dochteren maken zich op om hem te troosten. Maar hij, dat is Jacob, weigerde zich te laten troosten en zeide: want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En we zien hier dat dus een Jacob die Sheol ziet als een plaats waar hij verwachtte zullen nederdalen bij zijn doodje. Sheol is hier dus niet zozeer het plaatselijke graf, maar meer het graf in algemene zin, in zijn wijdere betekenis. En Jacob zie je hier nadenken en het stilstaan dat zijn zoon verscheurd is door een wild dier En dat hij daar her en der de botten enzovoort verspreid liggen in het open veld. Niet iedereen wordt begraven in een graf. Sommige mensen verongelukken. Sommige mensen verongelukken op zee en krijgen een zeemansgraf. Anderen die komen bij een brand op het leven en er is niks meer van terug te vinden. Soms laat men zich ook na hun dood cremeren. Maar eigenlijk doet het niet veel toe. Want of men nou versneld tot stof wederkeert bij crematie, of dat men in de grond tot stof wederkeert, of dat men nou verongelukt en bijvoorbeeld bij een enorme brand op het leven komt, men keert in feite tot stof weder. Natuurlijk spreekt wel het aspect voor de gelovigen, dat de gelovige zich met voorkeur laat begraven en niet laat cremeren, omdat hij door die begrafenis een uitdrukking wil brengen, door zijn lichaam te leggen in het graf, dat hij die hoop die Job gaf, die ook Davids prijs gaf, dat hij ook die prijs geeft, dat hij hoopt en dat hij verwacht dat hij uit het graf zal worden gewekt. Maar bij crematie is meer de gedachte van de ongelovigen: ik ben toch niet meer terug te vinden. Ik ben tot stof, en vaak laat men zich dan nog eens een keer uitstrooien op een veld of op open zee, zodat er niets meer van die ander te vinden is. Maar goed, men door verbranding, ja, keert men versneld tot stof weder. Maar het graf is dus de algemene benaming waar de doden in feite liggen in het graf. Of men nou daar begraven ligt of onbegraven. Men keert weder tot stof en men ligt neder in het stof. Let erop dat Jacob hier dus met geen woord erop zinspeelt. Die zegt: mijn zoon Jozef die is in de hemel. Of mijn zoon Jozef is in het paradijs. Nee, zegt hij, ik denk dat ik als ik straks overlijd, dat ik ook nederdaal in het graf, in die zeehoop. En een paar hoofdstukken later in Genesis, dan als Jozef nog leeft, blijkbaar, en daar hij onderkoning is van Egypte, dan beproeft hij zijn broers die bij hem op bezoek komen. En Juda onder andere, die moet naar zijn vader Jacob gaan, want die moet nu ook Benjamin meenemen en aan die onderkoning van Egypte tonen. En Juda legt dan uit en is dan in gesprek met Jacob in Genesis 44. Zoek maar eens op. Genesis 44, vers 31. En dan zegt hij tegen de onderkoning van Egypte, eigenlijk dus tegen Jozef, die hij dan nog niet kent, dat het Jozef is. Dan zegt Juda in vers 31: zo zal het geschieden als hij ziet, als Jacob ziet, dat de jongeling Benjamin er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten, de broers van Juda, zullen de grauwe haren van uw knecht Jacob, onze vader, met droefenis ten grave doen nederhalen. Nu staat weer dodenrijk ongetwijfeld, maar hier staat in de ten grave, hierin, staat de vertaling. Hier spreekt dus duidelijk over dat hij met zijn broers, hun vader, met zijn grauwe haren in het graf, in die zeehoop kunnen nederleggen, als zou blijken dat ook Benjamin, evenals Jozef, er niet meer is. Jacob getuigde trouwens zelf verder van dat hij in die zeehol met zijn grauwe haar lichamelijk zou komen. Dat is Genesis 42, vers 38 en 44, vers 29. Maar dat zoeken we nu maar niet op, want dat vraagt te veel tijd. Je ziet hier Jacob, Juda, ze kennen helemaal geen hel die de mens heeft uitgevonden. Voor hen allen is die Sheol het graf. En als we al die teksten, en er zijn er heel wat, 65, als we die allemaal voorbij zien trekken, dan zie je steeds dat nergens we een bevestiging krijgen dat de Sheol een brandende hel zou zijn. Er is een plaats van duisternis, het graf, waar wanorde heerst, waar het licht gelijk is aan de duisternis, zegt Job. Het is een land van vergetelheid, waar aan alle bewustzijn, zegt de psalmist, een einde is gekomen. Dat is bijvoorbeeld Psalm 88, vers 11 en 12. Je ziet hier dus steeds uit dat Sheol het graf is. En dat de Statenvertalers er inderdaad goed aan gedaan hebben om 32 maal Sheol met graf te vertalen. Maar ze hebben helaas 33 maal vertaald met hel. De hel is een woord geworden van een verborgen onderwereld. En daar sluit ook het woord Hades, het Griekse woord Hades, op aan. Maar dat is een voorstelling die de Bijbel niet kent. Dat is een heidense voorstelling. Ja, sommigen die spreken dit dan tegen, die zeggen, ach, die oud-testamentische gelovigen zoals een Job, zoals Salomo, die als de prediker zijn boek Prediker schrijft, of Mozes, of David, ja, deze oud-testamentische gelovigen, die hadden allemaal nog geen goed begrip over dood en graf. Of God had het ze allemaal nog niet geopenbaard. Of nee, ze schreven alleen over dit onderwerp gezien vanuit het menselijke standpunt in plaats van uit Gods standpunt gezien. Ze hebben ze allerlei verklaringen er maar aan willen geven dat er toch een hel is, dat er toch een onderwereld is en dat Sheol en ook het Griekse woord Hades, wat de vertaling is van Sheol in het Grieks, dat het vertaald zou moeten worden met hel, met dodenrijk, met onderwereld. Maar ook het woord dodenrijk geeft al heel gauw de gedachte dat er dus een rijk is waar iemand regeert. Dat er dus een benedenwereld is, een onderwereld is, zoals de heidenen het zich voorstellen. Waarbij dan of een Pluto regeert, of een Satan regeert. Maar dat zijn heidense voorstellingen die de Bijbel niet kent. De Bijbel laat ons zien dat zowel gelovigen als ongelovigen zijn in het graf. En dat ze niet eerder opstaan als dat moment aanbreekt, totdat de hemelen niet meer zijn. Totdat die toorn van het Lam en die toorn van God over deze aarde en met name over het volk van Israël is gekomen. Het is al vreemd hoor dat men Salomo bijvoorbeeld zo beschuldigt. Dat men Job zo beschuldigt. Van Salomo werd gezegd, zoek het maar eens op, in 1 Koningen 4. In 1 Koningen 4. Vers 29. En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip zo wijd als het zand aan de oever der zee, zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van allen uit het oosten en dan al de wijsheid van Egypte. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan de Ezrachiet, Etam en Heman en Kalkol en Darda, de zonen van Maloch, zodat hij naam had onder al de volken rondom. Hij sprak immers 3000 spreuken, en liederen van hem waren er 1005. Ja, ja. Deze man had dus de gave der wijsheid gevraagd van de Heer toen hij mocht kiezen. En dan durft men rustig op te schrijven, ja, maar Salomo was niet zo verlicht zoals wij. Wij weten nu veel meer over de dood en het graf. Mensen kunnen soms zo oerstom redeneren, konden ze niet te geloven. Alleen omdat wat Salomo dan in het Bijbelboek Prediker zegt, niet in overeenstemming is met hun leer. We moeten leren altijd te buigen voor het woord van God. En als mijn ideeën, hoe gekunsteld ook, in conflict komen met het woord van God, is het woord van God niet fout, dan ben ik fout. En dan moet ik terug naar Gods woord en het opnieuw onderzoeken hoe de dingen dan zo zijn. In Prediker 12, daar zegt Salomo, in Prediker 12 vers 10, de prediker zocht aangename woorden uit te vinden. En het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijze zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. Het geschrevene is recht. Zijn woorden der... Spreekt hij er daarvan dat deze Corinthiërs die bedroefd waren, omdat sommigen onder hen waren ontslapen, dat deze ontslapen gelovigen, dat ze in het paradijs zijn of in de hemel zijn? Geen zins, maar zoek het maar eens op. 1 Korinthe 15, vers 16. Wat zegt Paulus daar? Paulus zegt daar immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht en dan zijt gij nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Verloren? Ja, verloren. Want waar zijn ze? Ze liggen nog allemaal in het graf, totdat de hemelen niet meer zijn, zegt Job. Ieder mens ligt in het graf. We willen er wel niet aan, maar ook de gelovigen, tot dusver, liggen allemaal in hun graf. En als Christus niet is opgewekt en die wederkomt en hun uit de graven roept, dan zijn ze reddeloos verloren. En als Christus niet is opgestaan, moeten we maar één ding nu doen, we moeten de Bijbel niet stoppen, onze jas aantrekken en we gauw naar huis gaan, want het is dit vergeefse moeite en vergeefse tijd. Dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Zegt Paulus hier. En die zijn mijn woorden. En zijn woorden. De Bijbelse woorden. En Paulus durft hier dus rustig tegen de Corinthiërs te zeggen. Dat de ontslapen gelovigen verloren zijn als zij in de toekomst door Christus niet worden opgewekt. Deze ontslapen gelovigen zijn dus niet ergens ontlichaamd in een soort tussenstaat in de gelukzalige sfeer, juichend voor Gods troon. Want als dat zo zal zijn, nou dan valt dat met dat verloren zijn van die Corinthiërs nog wel mee, nietwaar? Nee, ze liggen wedergekeerd tot stof in het graf. En ze zijn gestorven in de hoop dat Christus wederkomt. En dat ze zullen worden opgewekt. En die opwekking die vind je hier ook. En als die doden dan zal die kreet van Hosea klinken. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Maar niet eerder dan dat. Dat Jezus Christus wederkomt. En die laatste bazuin klinkt. Hetzelfde vind je in de Thessalonicenzenbrief bij de Thessalonicenzen precies hetzelfde. Want ook de Thessalonicenzen die waren bedroefd over hen, onder hen die ontslapen waren. En wat zegt daar Paulus tegen de Thessalonicenzen? Eigenlijk hetzelfde. Hij weigert resoluut om de fariseïsche leer, en daar zullen we de volgende keer bij stilstaan, van die rijke man en de arme Lazarus, waar de Heer Jezus de leer der fariseeën toetst en laat zien dat daar niks van klopt. Hij weigert resoluut om die valse leer van de fariseeën, die hij zo goed kende als oud-fariseeër, om daarmee de gelovige Thessalonicenzen te vertroosten. Hij zegt niet, joh, ze zijn in de schoot van Abraham, joh. Ze zijn in het paradijs. maak je nou maar geen zorgen. Had je kunnen zeggen toch? Tegen Thessalonicenzen? Nee, daar wijst niet op. Hij wijst in 1 Thessalonicense 4, zoek maar op diezelfde bazuin die je ook vindt in 1 Korinthe 15, waar we van lazen. En wat zeg ik dan? In 1 Thessalonicense 4, vers 15. 1 Thessalonicense 4, vers 15. En ik lees vers 16, sorry. Bij het roepen van de aartsengel en bij het geklank ener bazuin nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Er is een opstanding. Deze gelovigen staan op. Waar staan ze uit op? Uit het graf staan ze op. Waar liggen ze tot dat moment? In hun graf. En die gelovigen die slapen allemaal in het stof der aarde. Dat is met Job zo het geval, dat is met Jacob het geval, dat is met David het geval, dat is met Daniel het geval, dat is met de Corinthische gelovigen het geval, en ook met deze Thessalonicense gelovigen is dat het geval. Op de een of andere manier wil men dat nooit maar aanvaarden. Hij zegt, nee, de gelovigen zijn bij de Heer. Maar ja, toch heb ik wel een mooie mededeling. De gestorven gelovigen, die zijn bij de Heer. Oh ja?
Ja.
Weet je wat zo triest is? Dat die hoop, die zalige hoop van het lichaam van Christus, juist door die traditionele theologie, eigenlijk totaal van zijn pracht en zijn schoonheid wordt beroofd. Want men zegt, ja, de mens is onsterfelijk, hij heeft onsterfelijk ziel, natuurlijk is hij in de hemel, natuurlijk... Maar er is niks natuurlijk bij. Er is zo'n prachtige hoop dat we tegen elkander kunnen zeggen dat de apostel Paulus ons bekend heeft gemaakt toen de handelingen voorbij waren. En hij mocht openbaren het lichaam van Christus dat voor deze mensen geldt. Dat zij een hoop hebben die uitgaat ver boven deze hopen die uitzien op de wederkomst van Christus. Dat die hoop, dat alles verre te boven gaat. Een hoop dat we deel krijgen aan de uitopstanding uit de doden. Paulus mocht die nieuwe hoop bekendmaken. Nadat dus Israël de Heer Jezus ten tweede male had verworpen. Ja. Het betreft het heengaan en het met Christus zijn. En dat is verreweg het beste. Ja, deze unieke hoop, wat dus eigenlijk is een hoop op een individuele lichamelijke opstanding. Het gelijkvormig worden aan het verheerlijkte lichaam van de Heer wordt dus totaal overschaduwd doordat zowel ongelovigen als gelovigen verwachten dat ze niet naar het graf gaan. Maar dat ze naar een paradijselijk oord of de hemel of het hiernamaals of wat dan ook gaan. En dat is triest, want het is juist iets wat de apostel Paulus zo enorm gegrepen heeft. In 2 Korinthe 5, nog in de handelingen, wil Paulus niet sterven om bij de Heer te komen. Omdat hij weet dat dat niet het geval is. Later echt hij, verlangt hij om heen te gaan en met Christus te zijn. Ja, de volgende keer gaan wij dieper op de betekenis daarvan in. Maar het sterven is nu gewin. Laten we maar eens lezen in Filippenzen 1. Waar die hoop onder woorden wordt gebracht. Filippenzen 1. Vers 21. Filippenzen 1, vers 21. En ik hoop dat u daardoor nu door deze studie ook het onderscheid ziet tussen de gelovigen van vandaag en gelovigen die wij vinden in Oud en Nieuw Testament, die tot een andere dispensatie behoren. Hij zegt in Filippenzen 1 vers 21, want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om u het weer. Het sterven is gewin, zegt hij. Het betekent promotie tot heerlijkheid. Het betekent niet alleen het ontvangen van een verheerlijk lichaam wat gelijkvormig zal zijn aan het zijne, maar bovenal betekent het, dat laat hij je zien, het ontmoeten van de Heer Jezus Christus zelf in heerlijkheid. En dat gaat alles te boven. Het lied zegt het ook. Daar zien wij Jezus. Daar gaat het om. En we kunnen ons goed voorstellen dat Paulus hier innerlijk wordt gedrongen en dat hij daarnaar verlangde. Maar dat hij aan de andere kant zijn taak voor de gelovigen en zijn liefde voor de gelovigen hem als het ware vasthoudt en hem ook dringt om nog te blijven. Waarvoor hij zou willen kiezen, zegt hij, dat maak ik niet bekend. Maar hij hoopt dat als het tijdstip van zijn verscheiden daar is, dat God hem van zijn aardse banden en van zijn aardse verantwoordelijkheden losmaakt, vrijmaakt. Hij gebruikt hier eigenlijk een scheepsterm in Filippenzen 1 vers 23. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Statenvertaling zegt, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Paulus hoopt hier dat de Heer hem losmaakt van zijn aardse verantwoordelijkheden, van zijn aardse taak. En zoals je een schip losmaakt van zijn trossen, van zijn banden, waardoor hij heen kan varen, weg kan varen. Zo hoopt hij ook dat hij met zijn aardse levensschip door de Heer los wordt gemaakt, vrij wordt gemaakt van zijn verantwoordelijkheden die hij voor de gelovigen heeft, zodat hij heen kan gaan en met Christus kan zijn. Want dat is verreweg het beste. Die hoop brengt hij ook onder woorden in Filippenzen 3 vers 10. Zoek maar op. Filippenzen 3 vers 10. Filippenzen 3 vers 10. Waar hij zegt, dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Deze teksten, die gaat men altijd proberen te vergeestelijken. Bijna nooit durft men deze teksten letterlijk te nemen. Altijd worden deze teksten uitgelegd alsof Paulus in zijn leven nog meer de Heere Jezus en zijn opstandingskracht zou willen leren kennen. Maar is dat nou wat de Heer, wat hier de apostel Paulus bedoelt? Kende de apostel Paulus de Heer Jezus Christus recht? Ja. Kende hij de kracht van de opstanding, de opstandingskracht van de Heer Jezus in zijn leven? Kende hij die nieuwe levenskracht? Ja. Daar spreekt hij heel uitgebreid over. Hij bidt zelfs in de Efezebrief of God ons een openbaring wil geven, dat door zijn geest wij Christus recht mogen leren kennen. En de kracht, hoe sterk de kracht is en uitnemende grootheid der kracht van de opstandingskracht van Jezus Christus. Die kracht kende hij. Maar waar verlangt hier de apostel Paulus in Filippenzen 3 vers 10 nou naar? Verlangde hij dan naar om nog meer krachtig voorwaarts te gaan op de aardse loopbaan? Nee. Hij verlangt hier en daar om de Heere Jezus Christus zelf te leren kennen. Daar verlangt hij naar. Om de heiland te zien in heerlijkheid. Hij verlangt hier en daar dat hij lichamelijk ondergaat de kracht van zijn opstanding. Van Christus' opstanding bij zijn sterven. Het persoonlijk meemaken. Net zoals Christus in het graf gelegen had. 3 dagen. Dat hij ook zo op gelijke wijze als Christus opstond uit de doden. Hij ook zou opstaan tussen de doden uit. Paulus' hoop was gemeenschap te krijgen aan zijn lijden. En Paulus had gemeenschap aan Christus' lijden. Hij was vervolgd. Hij was diverse malen gestenigd. Hij had de 40 min 1 stokslagen meer dan eens gekregen. Hij was gegeesteld. Noem maar op. En hij hoopte nu hij hier voor de keizer terecht stond, dat misschien die mogelijkheid daar was. Net zoals Jezus Christus was veroordeeld tot de dood des kruises, dat hij ook zou worden veroordeeld door Nero tot de dood. En dat hij zo gemeenschap zou krijgen aan zijn lijden. En zo ook op de gelijke wijze door zijn sterven zijn dood gelijkvormig zou worden. Dat hij zou opstaan uit de doden. Dat is ook zo geschied. Alleen niet bij deze keer. De eerste keer dat hij in Rome gevangen zat. Dat is geschied bij de tweede keer. Hij verlangt hier dus naar een rechtstreeks kennen van Christus. Niet door geloven, maar door aanschouwen. Hij wil Christus kennen. En hij wil de kracht van zijn opstanding kennen. Het ervaren van de kracht van zijn opstanding is wat anders dan opstandingskracht ervaren. Ik ervaar nu en u ook opstandingskracht. Want we gaan voort in de kracht van het nieuwe leven wat Christus heeft teweeggebracht. Maar ik ken nog niet de kracht van zijn opstanding. Je mag die dingen niet omdraaien. In Efeze staat bijvoorbeeld daar die zin van opeens over het eeuwig voornemen. Maar dat staat er niet. In de grondtekst staat daar het voornemen der eeuwen. En het voornemen der eeuwen, het voornemen der aionen, is heel wat anders dan het eeuwig voornemen. En de kracht van zijn opstanding is heel wat anders dan zijn opstandingskracht. Dan mag je niet omdraaien. En die heeft hij nog niet leren kennen. Ja, de apostel Paulus, door zijn prediking heen, kende hij de opstandingskracht van Christus. En stelde hij ook iedereen volmaakt voor de Heer. Maar de echte volmaaktheid, de ware volmaaktheid, die daarboven wacht bij de Heer, die kende hij nog niet. En daar verlangt hij naar. En uiteraard heeft hij dat nog niet verkregen. Zoals hij hier in Filippenzen 3 hier zegt. Hè? Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Ja. Dat vergeestelijke. Keer op keer maak ik predikers mee. Die dit weer gaan vergeestelijken. Weer op de tijd van hier en nu gaan betrekken. En op de levenswandel hier en nu. Maar dat gaat niet. Je kan het niet vergeestelijken. Waarom niet? Nou, in deze tekst van Filippenzen, daar wordt het woord dood gebruikt. Thanatos. In het Nieuwe Testament komt 114 maal het woord Thanatos voor. 114 maal. En geen één keer hebben te maken met de geestelijke dood. Het is altijd de letterlijke dood. Hier vind je ook het woord anastasis. Het woord opstanding. Daar geldt hetzelfde voor. Het is altijd een letterlijke opstanding. Dat kan je niet vergeestelijken. En Paulus spreekt hier niet over het geestelijk voorwaarts gaan op de aardse loopbaan. Maar hier spreekt hij dus over dat hij hoopt, nu hij mogelijk aan het einde van zijn aardse loopbaan gekomen is, dat hij mee mag maken dat hij door de uitopstanding, de ex-anastasis, ex-necron, dat hij mee mag maken dat hij Christus Jezus persoonlijk zal zien in heerlijkheid en dat hij gelijkvormig een gelijkvormig lichaam aan het zijne zal krijgen. Daarom is voor Paulus het leven Christus, maar sterven gewin. Het is die bijzondere hoop dus van de gemeente, van het ene lichaam. En helaas wordt heel die hoop zo in de schaduw gezet en weggenomen doordat mensen denken, oh, ieder mens heeft toch een onsterfelijke ziel en die leeft toch voort. Of dat gelovigen denken, ach, maar een Adam, een Noach, en een Job, en een Salomo, en een Mozes, en een David, joh, die zijn toch allemaal in het paradijs alvast, en al lang in de hemel, terwijl de Bijbel ons totaal wat anders zegt. Die gelovigen zullen opstaan bij de wederkomst van Christus, totdat de hemelen niet meer zijn, ligt men daar in het graf. En dat die genade, die waar Paulus hier over spreekt in Filippenzen, aan ons mogelijk wordt verleend, is enorm groot. Daar mag je de Heer enorm voor danken. Dat sterven op die manier een enorm gewin is. In de handelingen was het verlies. Paulus zegt, ik wil niet omkleed worden. Ik wil overkleed worden, zei hij. Hè? Ja. Hij verlangde daarnaar in de handelingen dat de Heer zou komen op de wolken. En dat hij in een ondeelbaar ogenblik veranderd zou worden. En dat hij overkleed zou worden. Dat hij zijn aardse kleed, wat hij nu heeft, zijn lichaam, dat opeens hij overkleed zou worden met een verheerlijkt lichaam. En zo de Heer, samen met de opgewekte gelovigen, ook in een verheerlijkt lichaam, zo de Heer tegemoet zou gaan in de lucht. Terwijl hij wederkomt op aarde. Maar toen dat voorbij was en die hoop was uitgesteld, openbaarde hij een hoop niet van het levend overblijven tot de komst des Heren en dan niet ontkleed worden, maar overkleed worden. Openbaart hij daarna een geweldige hoop, namelijk van de uitopstanding uit de doden. Ja, ik hoop dat u dat kunt grijpen en vatten.